Goedenavond, vrienden. Ik sprak zojuist met onze geliefde herder, broeder. Ik geloof dat er een paar personen waren die op mij gerekend hadden, maar waar ik niet aan toegekomen ben. Ik kon gewoon niet verder. Ik was zo uitgeput door de visioenen. En er zijn zoveel geweest, zo'n 15 of 20 vanmiddag. En dat put me geweldig uit. Gewoon hier en daar wat eruit pikkend. En ik kwam daar vandaag. Ik zei, broeder Neville, als u kunt doorgaan, ga dan door. Ik wil er tussenuit glippen en naar huis gaan. Ik zei, ik sta gewoon op het punt om te vallen. Zelfs mijn hart doet gejaagd en bonst. En ik zei, ik kan gewoon bijna niet meer blijven staan. Hij zei, broeder Branham, de mensen hebben mij gevraagd of u het beantwoorden van uw vragen zou kunnen afmaken. En ik wil nooit aan mijn plicht mij onttrekken. Ik waardeer broeder Neville en misschien zal ik gedurende een paar minuten het beste doen wat ik kan. En ik weet dat er... Billy kwam daar binnen en ik zei, heb je ze allemaal gehad? Hij zei, papa, er staan er nog 20 of meer die klaarstaan. Dus ik kon niet, dat zijn zo rond de 30 mensen vandaag en ongeveer 25 van de visioenen. Dus u kunt zich voorstellen waar ik sta. Ik ben werkelijk vermoeid, gewoon echt geestelijk vermoeid. Maar we zullen bidden en regelrecht verder gaan met deze vragen waar we gestopt zijn. En dan, als ik naar Arizona ga met deze vragen in mijn gedachten, zou ik mij steeds maar bezwaard voelen. En ik zal vrij spoedig terug zijn, zo de Heer wil, en zo spoedig mogelijk op een dag spreken over het onderwerp, over het juiste betreffende huwelijk en echtscheiding. Laten we bidden. Dierbare God, u kent mijn hart en u weet mijn gevoelen, u weet alles van mij. En ik bid, God, er zijn veel mensen en... Ik laat ze gewoon te lang gaan en er zijn er te veel. Maar ik ben zo dankbaar, want ik geloof dat er niet één was die vandaag binnenkwam die niet werd geholpen. En ik geloof dat ieder van hen gelukkig en voldaan wegging. En bij de dingen die ik zelf niet kon beantwoorden, kwam u neer in visioenen en openbaarde uit het verleden van hun leven. Ze zitten hier, velen van hen die nu luisteren en weten dat het de waarheid is. En u openbaarde hun de dingen die daar in het verleden in hun leven waren en die de oorzaak waren dat bepaalde dingen gebeurden. Ze weten het, Heren. Er is geen manier ter wereld dat ik het had kunnen weten zonder uw hulp. En ik bid, Hemelse Vader, dat hoewel ik vermoeid ben, maar ik ben toch gelukkig om uw dienstknecht te zijn. En ik bid dat u deze wilt zegenen die hier op hun beurt wachten. Want velen van hen die wilden binnenkomen. En ik vertrouw God dat er voor hen gezorgd zal worden. Dat uw grote heilige geest hun zal geven waaraan zij behoefte hebben. Help mij om deze vragen af te maken, dierbare God. Of naar mijn beste kunnen ermee te handelen. Zodat uw volk hun vragen beantwoord zal hebben die ik hun vroeg op te schrijven. Zij schreven ze op. En ik voel me verplicht om te proberen ze voor hen te beantwoorden. Dus bid ik dat u mij kracht zult geven, zodat ik in staat zal zijn om mijn plicht te doen tegenover u en de mensen. In Jezus' naam bid ik. Amen. Nu zullen we meteen daar beginnen waar we vanmorgen ophielden. Sommige ervan kan ik misschien niet lezen, want ik ben een beetje hees, omdat ik heel veel gesproken heb. Hoeveel waren er bij de onderscheiding vandaag die werkelijk waarderen wat God hun gaf? Zie, het beste van alles. Dat is het beste, dit soort diensten. De dingen die u wilt weten en de dingen die verborgen waren in het leven, worden geopenbaard en verteld. En bedenk veel van deze dingen, nu velen van u weten dat er zeker dingen waren die gezegd naar voren gebracht werden, die u in verlegenheid brachten, maar niemand weet dat ooit, behalve God en ik. En wat u verteld werd, moet tussen u en God zijn, laat het gewoon daar. En hoeveel van u weten dat de Heere dingen openbaarde, die gegeven werden om u te helpen, steek uw hand op als het zo is, zie. Terwijl ik zelfs de mensen niet kende, niets van hen afwist, maar hij wel. Nu, laten we zo snel mogelijk tot de vragen overgaan en zien of we ze kunnen nemen. Er is nog één, deze luidt nummer 3. Ik geloof dat het een brief is, zo is het. Het is gewoon een brief, het spijt me. Ik zal ze hier leggen en als ik eraan toekom, en ik geloof, ja zeker, dit is ook een brief. En hij luidt, het staat vraag, maar ik geloof dat het een brief is, een vraag in een brief. Nee, dat is het niet, het is een vraag over een droom. Goed. Ik zal de droom lezen en dan zal ik zien of de Heere mij de uitlegging ervan geeft en zo mogelijk aan u doorgeven. Neem aan dat u uw adres opgaf. Laten we zien of het zo is. Als het niet zo is, zal ik u uw adres laten opgeven, de persoon met deze vraag en droom. Nee, u vermeldt het niet. Wie de brief ook schreef, het werd aan mij geschreven. Geef aan Billy uw adres en als ik dan naar Arizona ga, zal ik de woestijn ingaan en bidden. En als hij mij de uitlegging geeft, zal ik weten waar ik naartoe moet schrijven, zie, zonder dat erop om de uitlegging te geven. Als hij deze geeft. Maar ik zou het niet willen zeggen, tenzij dat gebeurt, omdat ik het alleen dan kan doen. Dan zal ik weten of het juist is. Nu, zal de bruid, zij die deze boodschap geloven, naar het westen gaan, daar uiteindelijk vergaderen, bedoel ik, en spreekt... Nou, een ogenblik. Dit is... breng even een ogenblik. Oh. Nee, dat is het niet. Het is REV. Ik dacht... Het is een hoofdstuk uit Openbaring, Revelation. En het leek als Reverend Caps. Een chapter. En ik was gewoon een beetje over in de war. Het is, als u het kunt zien. Het lijkt er zeker op, zie. Het was Reverend Caps en dan ging het hier verder. Nee, het is in orde. Openbaring, hoofdstuk 12, over de bruid. Nee. Nu, zal de bruid uiteindelijk naar het westen gaan? Uiteindelijk? Niet voor zover ik weet. De bruid is universeel. Over de hele wereld. Nu, ieder die dat begrijpt, zegt amen. Ongeacht waar u bent, waar u ook sterft, wat het ook is, als u in Christus sterft, zal God u met hem terugbrengen. En als u nu verbrand wordt, opgegeten, vernietigd, of wat het ook is, God zal u met Christus terugbrengen als hij komt. U hoeft niet in het westen of waar dan ook samen te komen, waar de Heer u ook heen leidt. Als u echter het gevoel hebt dat u naar het westen wilt gaan, laat mij het dan nu heel duidelijk voor u maken, voordat ik ga. Nu dus, wordt deze boodschap op de band opgenomen? Ja? In orde. Laat mij u niet vertellen waarheen te gaan. Als u voelt dat u naar het westen wilt komen, kom dan naar het westen. Als u voelt dat u naar het oosten, noorden, westen, zuiden wilt gaan, ga waar de Heere u leidt. Ieder die dat begrijpt, zegt amen. Ik probeer niet aan iemand te vertellen waar hij niet heen moet gaan als u naar Tucson, Arizona komt, waar ik momenteel tijdelijk woon. Zoals ik u vanmorgen vertelde, heb ik heimwee zonder een thuis om naartoe te gaan. Ik zou willen dat ik iemand had. De een of andere plaats had die ik een thuis zou kunnen noemen of naartoe te gaan. Als ik vanavond $10,000 had en het zou kunnen geven voor een plaats om en het vrijwillig geven voor ergens waarvan ik zou kunnen zeggen dit is de plaats die ik mijn thuis wil noemen, zou ik het u vrijwillig geven, maar ik heb geen plaats, broeder Freeman. U kent mij sinds ik een jongen was. Ik ben een zwerver. Word nooit een zwerver. Vind de een of andere plaats die u lief hebt en vestig u daar. Wacht op de Heere, Jezus. Maar als u westelijk wilt gaan, naar Tucson, Arizona, waar ik woon, welkom. Ik zal blij zijn u te hebben. U bent mijn broeder, zuster. Ik zal alles in de wereld doen om te helpen. En ieder van u die daar naartoe bent gekomen, ik heb het beste geprobeerd wat ik zou kunnen doen om u welkom te heten en u alles te tonen wat ik maar wist en u de omgeving te laten zien en alles te doen wat ik kan. En u bent altijd welkom. Maar als u komt onder deze voorwaarden, denkend dat de bruid of zoiets omhoog gaat vanuit Tucson, Arizona en vandaar alleen, dan hebt u het mis. Kom daar niet voor. Kom daarvoor niet, want dat is een dwaling. Dat is niet juist. Nu, Openbaring, 12e hoofdstuk. Maar slechts nog één ding dat de Heer mij openbaart of tot mij spreekt. Ik ben net uit die visioenen, ziet u, en het is een beetje moeilijk om het weg te houden, zie. Maar hij schijnt weer tot mij te spreken om weer meer te zeggen over dat gaan naar het westen. Nu, zoals ik eerder gezegd heb, ik ben daar niet om zomaar daar te zijn. Ik ben daar omdat ik geleid ben om daar te zijn. Maar om daar te blijven en het tot mijn thuis te maken, ik geloof dat dat verkeerd is. Nee, ik geloof dat het maar voor een kleine korte tijd is, totdat het doel waarvoor God mij daarheen zond, bereikt zal zijn. Ik kan u hier niet vertellen waarom ik ga, maar ik zou niet gaan alleen maar om te gaan. Er werd mij onlangs een vraag gesteld. Wij weten waarom u de eerste keer naar Arizona ging. Dat was toen die engelen verschenen. Waarom keerde u de tweede keer terug? Herinnert u zich dat die vraag gesteld werd? Hoeveel herinneren zich dat ik daarna terugkwam en daar bij Dr. DeVille zat, ik geloof dat hij ergens in het gebouw is, en mijn vrouw. Ik sprak over Arizona en over het verblijven van ons hier. En daar kwam een hand op de muur en een licht en die schreef met letters keer terug naar Arizona. Hoeveel herinneren zich dat? Dat is waarom ik daar terug ben, niet wetend waarom ik terugging, en toen ik daar kwam, toen openbaarde hij waarvoor ik terug moest gaan. En als ik het vertel, zal Satan het blokkeren. Maar hij kent mijn hart niet, hij is het woord niet, dus hij kent mijn hart niet. Maar als ik het spreek, dan hoort hij het, zie. Dus nu, bedenk dat. Nu, toen ik onlangs zei, ik maakte het een beetje, misschien kreeg u een verkeerde indruk toen ik zei, kom niet naar Arizona. Ik bedoelde niet, kom niet. Wat ik bedoelde was, als u geleid wordt om te komen, ga dan door en doe het. Als u geleid wordt naar Californië, Arizona, waar u ook bent, maar als u daar naartoe gaat en zegt, broeder Branham, ik ga daarheen, omdat ik geloof dat u daar zal blijven om het woord te prediken, dan geloof ik dat u het daar mis hebt, zie. Mijn prediking is precies hier in deze tabernakel. Hier is de plaats. Ik heb niet één dienst in Arizona. Ik ben niet langer in Arizona dan een paar uur per keer. Ik heb een zakenliedensamenkomst na kerstmis, de eerste van het jaar, te Phoenix. Dat is alles wat ik heb. Ik beloofde dat, anders niets. Mijn volgende samenkomst, voor zover ik weet, is precies hier op nummer 8 in de Penn Street, in de Branham Tabernakel. Ik heb 30 of 40 onderwerpen waarvan ik weet dat ze elk een week of twee zouden kosten om er doorheen te komen, die ik op mijn hart heb om hier in de tabernakel te prediken, precies hier in Jeffersonville, Indiana. En nu, als u werkelijk ergens heen wilt gaan om bij het woord te blijven waar onze boodschap, en onze boodschap is niet anders, het is dezelfde boodschap die u uw hele leven gehoord hebt, alleen is er iets meer bij geopenbaard. Deze boodschap is dezelfde boodschap die Luther predikte, dezelfde boodschap die Wesley predikte, dezelfde boodschap die de Pinkstermensen predikte, alleen iets eraan toegevoegd. Wat het is, is de openbaring van de zegels wat die hervormers lieten liggen. Zie? Wat bekendgemaakt is in deze dag en toen niet geweten kon worden. De Pinksterboodschap kon niet bekend worden in de dagen van Luther of Wesley. Dat moest wachten tot het Pinkstertijdperk. Maar het Pinkstertijdperk is niets dan een slechts verder voortgeschreden Lutheraans tijdperk. Net als koren dat rijpt of iets anders, zo is het met de gemeente. Als ik vanavond gepredikt zou hebben, dan zou ik gepredikt hebben over het onderwerp hier in de Bijbel aangetekend, de wijnstok die overgebracht werd uit Egypte naar Palestina. Hoeveel van u hebben ooit geweten dat God gezegd had dat Israël zijn wijnstok was, dan verwijs ik terug naar Jezus die de wijnstok is, en de gemeente is nu overgestapt uit de wereld, zit niet meer in het vuil, maar is in Christus gezeten wat vrucht moet dragen. Ziet u, en dat werd verondersteld mijn boodschap voor vanavond te zijn als ik moest prediken. Maar ik dacht dat ik beter deze vragen zou kunnen nemen, dus liet ik dat gewoon liggen. Ik zal dat misschien nemen als ik terugkom. Openbaring hoofdstuk 12 heeft geen betrekking op de bruid. Openbaring hoofdstuk 12, ik heb het niet opgezocht, maar ik weet het. Het is de vrouw staande in de zon met de maan onder haar voeten. De maan vertegenwoordigde de wet. De vrouw vertegenwoordigde Israël, de gemeente. En de 12 sterren in haar voorhoofd waren die 12 apostelen. 12 gemeentetijdperken enzovoort die net voorbij zijn. Zie? En de zon was op haar hoofd. Wat u ziet, de maan is een schaduw van de zon. En zo was de wet een schaduw van de goede dingen die zouden komen. En die vrouw is Israël, niet de bruid. Nu, ik wil er niet te veel tijd aan besteden, omdat ik hiermee klaar wil komen. Romeinen 7, 14 tot 18, tot met 18. Wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Want wat ik wil doen, dat kan ik niet, want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik dat doe wat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat ze goed is. Ik dan doe dat nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Dit kan ik niet begrijpen. Wel, ze schreef het uit de schrift. Hier spreekt Paulus tot de Romeinen. Nu hij zei, laat mij het gewoon een beetje oppoetsen, zodat u het kunt zien. Hij zei, er zijn in mij twee personen. De ene wil dat ik het goede doe. De andere wil dat ik het verkeerde doe. En iedere keer dat ik begin met het goede te doen, hindert het verkeerde mij. Hoeveel van uw mensen in de persoonlijke gesprekken deze middag hebben hetzelfde meegemaakt vanmorgen, zie? Dezelfde zaak. Ik sprak er vanmorgen over, voor een tijdje. U bent een uitwendig mens die beheerst wordt door 6 zintuigen. U bent een innerlijk mens beheerst door 1 zintuig, het welk geloof is. En dit geloof is het oneens met alle 6 zintuigen als de 6 zintuigen het niet eens zijn met het geloof. Maar het ene is tegengesteld aan het andere. Nu, zolang de 6 zintuigen overeenstemmen met het geloof, wonderbaar. Maar wanneer de 6 zintuigen niet overeenstemmen met het geloof, laat dan de 6 zintuigen varen. Nu, bijvoorbeeld hier deed Jezus een bewering, een belofte. De binnenkant mens zegt dat het waar is. De uitwendige mens redeneert dat het voor u niet waar kan zijn. Negeer dan de uitwendige mens en accepteer de inwendige mens. Nu, dat is hetzelfde als waar Paulus over spreekt. Hij was zo verkocht onder de wet aan de vleeselijke zonde. Met ieder van ons is het hetzelfde. Dat is de reden dat wij de moeilijkheden hebben die we hebben, van 4 of 5 keer getrouwd zijn en dit en dat en allerlei zonden en overspel. En wat er nog meer is in onze levens, het is vanwege die dingen. We zijn vleeselijk. En dat gedeelte moet vergaan. Maar dan, aan de binnenkant, zijn wij een geestmens. Een ziel aan de binnenkant. En dat is geloof in Gods woord. Dan brengen wij ons uitwendig lichaam in onderwerping aan het woord door geloof. Door aan te nemen wat God zei. Hoe kan ik een klits nemen en er een tarwekorrel van maken? Het is onmogelijk voor mij. De enige manier waarop het kan gebeuren is doordat die klit aan de binnenkant veranderd is van een klit in tarwe, van een klit in een kiem, genaamd tarweleven. Dan begraaft u die klit en het zal een tarwegraan voortbrengen. Zo is het. Zie, omdat er een leven van tarwe in de klit geplaatst is en het leven van de klit is eruit genomen, maar de natuur van de klit is nog altijd stekelig, ziet u? En dit zal zo zijn totdat dit nieuwe leven volledig ontwikkeld is uit de grond en weer is opgestaan. Als het tevoorschijn komt, is het geen klit meer, maar tarwe. Maar tarwe. Maar terwijl het hier op aarde is, uit de aarde, en een klit is nog steeds stekelig, maar hij heeft aan de binnenkant de natuur van de tarwe. En zolang u in dit leven bent, zult u stekelig zijn en een vleeselijke natuur hebben die u last bezorgt zolang u leeft. Maar de binnenkant van u bent wedergeboren en als u opgewekt bent, bent u in de gelijkenis van Christus en al de zonde is uit u weggegaan. Zie, dat is de zaak. Mag ik dit zeggen? Het klinkt als een grap. Een Indiaan, het zijn zeer grappige mensen. Ze zijn niet grappig, ze zijn vreemd voor ons, maar ze schijnen in orde te zijn voor zichzelf. En als u hen kent, zijn ze in orde. Een Indiaan werd eens gevraagd toen hij gered was. Ik herinner mij er een in Phoenix, Arizona. Billy was bezig gebedskaarten uit te geven. Hij staat daar gewoonlijk en geeft gebedskaarten uit. En die mensen die in staat zijn om er vlug heen te lopen en de gebedskaarten te bemachtigen, terwijl de gezonde mensen die eigenlijk hoofdpijn, kiespijn of iets verkeerds met hun teen hadden, de gebedskaarten kregen, broeder Ruddle. En door dat te doen, het enige wat ik in de gebedskaart kreeg, was iemand met hoofdpijn, iemand die iets verkeerd had met zijn teen en iets dergelijks. En er zaten daar mensen stervend aan kanker en dergelijke die de gebedslijn niet haalden. Ik zei, Billy, ga erheen en vraag aan die mensen wat er verkeerd met hen is. En als ze geen kanker hebben, of de een of andere verschrikkelijke ziekte, of iets dat hen zal doden, geef hun dan geen gebedskaarten, haal die mensen in de gebedsrij die op het punt staan om te sterven. Als zij niet worden geholpen door de Heer, laat die anderen maar wachten. Laat hen in een snelle gebedsrij komen of zoiets. Maar laten die mensen komen die op het punt staan om te sterven. Ik zei, vraag het hun. U zei, schud de kaarten gewoon door elkaar en geef ze aan hen, en dat heb ik gedaan. Ik zei, maar je krijgt die mensen die daar voor hen uitrennen, en ze krijgen ze, en die arme kreupelen en zo kunnen ze niet krijgen. In orde, ik zal het doen. Hij gaat naar beneden en daar was een oude Indiaan en zij zijn erg vreemd en hij wilde niet in een stoel gaan zitten, ze gaven hem een stoel, maar hij zat op de grond in de tent, hij had een hoed op en hij wilde het niet afnemen, hij had een veer die er achterop was ingestoken en daar zat hij gewoon. Billy ging op hem af en terwijl hij langs naar hem liep, zei hij, wilt u een gebedskaart? Hij zei, wat scheelt eraan, opperhoofd? Hij zei, mij ziek. Hij zei, maar wat is er dan verkeerd met u? Hij zei, mij ziek. Hij zei, maar ik wil weten wat u mankeert. Hij zei, mij ziek. Dat is alles wat hij uit hem kon krijgen en zei, goed, ik kom na een poosje wel terug. Dus ging Billy verder met de mensen te vragen en de oudiaan bleef op de gebedskaart letten en zag de stapel maar dunner en dunner worden. Iedere keer dat hij ze uit zijn zak trok, waren ze wat minder. Dus na een poosje stond de oude indiaan op, wandelde naar hem toe, tikte Billy op zijn rug om hem eraan te herinneren dat hij er ook nog was. Hij vroeg, opperhoofd, wat mankeert u? Hij zei, mij ziek. Hij zei, nou opperhoofd, u moet het mij vertellen. Papa zei dat deze kaarten niet te geven aan mensen die slechts iets hadden als maagpijn en hoofdpijn en dergelijke. Geef ze aan de mensen die werkelijk ziek zijn. Hij zei, hoe ziek bent u, opperhoofd? Hij zei, mij ziek. Hij ging weer zitten en voordat hij... Zijn kaarten waren werkelijk zo wat op. Na een paar minuten, hij bleef maar naar die kaarten kijken. Hij kwam terug en tikte hem weer op de rug en hield zijn hand op. Billy legde de kaart in zijn hand en zei, opperhoofd, schrijf hierop, mij ziek. Hij kwam in de gebedsrij. En ik bad voor hem. En ik zei, geloof je, opperhoofd? Hij zei, dat is juist. Ik zei, wel, geloof je dat God je zal genezen? Dat is juist. Ik zei, zal hij een goede jongen zijn? Hij zei, dat is juist. Ik ontmoette hem gewoon een week later. Broeder Fred Sotman was daarbij, geloof ik. Hij was toen, toen de tentsamenkomst gehouden werd. Hij was in Phoenix. En ik ontmoette hem een beetje later in de week. Ik zei, gaat het goed met u opperhoofd? Hij zei, dat is juist. Ik kwam tot de ontdekking dat ik sprak met de... Hoe was de naam van die zendeling daar? Die oude man met een witte snor daar bij de apache? Ik kan niet op zijn naam komen. Wel, het is een fijne oude broeder. Zijn vrouw werd van kanker genezen, weet u. Zei, broeder Branham, dat is alles wat hij kan zeggen. Hij zei, ik leerde hem te zeggen, mij ziek. En dat is het enige wat hij kon zeggen. Dat is juist. Dat is wat, dus dat was het. Ziet u, dat is juist. Mij ziek. Iemand vertelde mij dat hij er eentje kende die op een keer bekeerd was. De Heilige Geest ontving. En hij zei tegen hem, hoe gaat het met u? Hij zei, tamelijk goed en tamelijk slecht. Hij zei, wel, hoe bedoelt u dat, tamelijk slecht en tamelijk goed? Hij zei, wel, sinds mij de Heilige Geest ontving, zei, zijn er twee honden in mij. En één van hen is een zwarte hond en de ene van hen is een witte hond. En zij is een ruzie de hele tijd. Ze grommen en vechten met elkaar. En zei hij, de witte hond wil dat ik goed doe en de zwarte hond wil dat ik iets slechts doe. Hij zei, wel, hoofdman, welke van hen wint het gevecht? Hij zei, dat hangt ervan af welke opperhoofd het meeste eten geeft. Ik geloof dat dit hier een goed antwoord is, ziet u? Het hangt gewoon af van het strijdvoeren van het lichaam dat in u is. Het hangt ervan af welke u voedt, aan welke natuur u zich overgeeft. De vleeselijke natuur naar de dingen van de wereld, of de geestelijke natuur naar de dingen van God. Dat doet het. Amen. Kan elke zoon van God zo gezalfd worden dat hij mirakelen, tekenen en wonderen kan doen? Of is dit alleen maar op aanwijzingen? Is dit alleen maar op de aanwijzingen van de Heilige Geest? Ja, het is op aanwijzingen van de Heilige Geest. Als u een zoon van God bent, of een dochter van God, wat u ook bent, als u de Heilige Geest ontvangen hebt, dan leidt de Heilige Geest u om dingen te doen. Ik heb geen tijd. Ik wenste dat ik u kleine verhalen zou kunnen vertellen. Iedere keer denk ik eraan, maar ik moet er gewoon aan voorbij gaan. Maar ik geloof dat het volgende u even zal boeien. Ik was in Meridian, Mississippi. Vele van uw eenheidsmensen kennen broeder Bigby, die mijn samenkomsten ondersteunde. Hij is een eenheidsbroeder. Op een avond in de samenkomst was Billy Paul het stadion ingegaan en hij had gebedskaarten uitgegeven. Oh, het goot! En de mensen stonden buiten met paraplu's en zo. En Billy gaf gebedskaarten uit en er was een... En toen kwam hij mij halen. En terwijl hij mij kwam halen, was daar een kleine dame die voorin zat. En er was nog een dame die met een baby liep, proberend hem stil te krijgen. En deze kleine dame zat daar met een katoenen jurk aan of wat het ook was. Ze was ook een moeder. En ze zag de dame en de Heilige Geest sprak tot de vrouw, iets op haar hart, ga voor die baby bidden. Wel, zei ze, de volgende keer dat ze voorbij gaat, zal ik voor haar bidden. En toen ze weer voorbij ging, zag ze dat de vrouw een gebedskaart in haar hand hield. Oh, zei ze, ik zou niet voor die baby kunnen bidden. Zei, broeder Branham zal vanavond voor die baby bidden. En wie ben ik om voor die baby te bidden als broeder Branham ervoor gaat bidden? Nu, dat was eerbiedig. Dat was aardig. Maar dat kan niet altijd de wil van God zijn. Soms is het anders. De Heilige Geest bleef haar zeggen, ga voor die baby bidden. Ten slotte dacht ze, die vrouw zal me cool afwijzen, wetend dat zij die gebedskaart heeft, zal zij niet willen dat ik voor die baby bid. Ze bracht die baby hier niet opdat ik ervoor zou bidden, maar opdat broeder Branham ervoor zou bidden. Maar de Heilige Geest bleef zeggen, ga voor die baby bidden. Ten slotte zei ze, wel, om mezelf te ontlasten, zal ik gewoon zeggen, ik zal haar mijn zitplaats geven. Dus zei ze, lieverd. De ene moeder spreekt tegen de andere. Zou je willen zitten? Je hebt die baby. Zei, zou je niet op mijn zitplaats willen gaan zitten? Ze antwoordde, oh lieveling, ik wil je plaats niet innemen. Zei, ik probeer de baby rustig te houden. Zei, maar je ziet er zo vermoeid en afgetopt uit. Ze zei, dat is ook zo. Ze zei, wel ga zitten en neem mijn plaats. En ze zei, ik zie dat je een gebedskaart hebt. Misschien gaat broeder Branham voor de baby bidden? Zei, we hopen dat dit nummer afgeroepen zal worden. Ze zei, wel, ik ook. Ze zei, zuster, ben je een christin? Ze zei, ja, oh ja. Ze zei, ik ben ook een christin. En ze zei, zolang ik hier zit, vertelt de Geest des Heren mij, bid voor die baby. Zou je mij er toestemming voor willen geven? Ik weet dat broeder Branham voor die baby zal bidden als het geroepen wordt. En je houdt gewoon je kaart bij je en hij zal hem krijgen. Zei, maar als ik mijn handen op de baby leg en slechts een klein gebed doe om mezelf beter te laten voelen en onder datgene uit te komen dat mij roept, Zou je daar aanstoot aan nemen? Ze zei wel, natuurlijk niet, liefste, bid voor de baby. En het was een kleine, hangerige baby en de kleine dame bad ervoor. Ze gaf de dame haar zitplaats en ging naar boven, naar de derde galerij en stond op. Een of andere christenbroeder daarboven was heer genoeg om op te staan en deze dame een zitplaats te geven. En dus ging ze zitten. Ongeveer een half uur later kwam ik in de samenkomst en sprak een paar minuten en riep de gebedskaarten op. En deze vrouw was de derde of vierde in de rij met die baby. En zij zat daar en ze zei, oh, dank u, Heer. Nou, ik voelde zo met die arme moeder mee. Ik geloof dat de baby nu gezond zal worden. Omdat broeder Branham, precies de derde of de vierde, hij zal er daaraan toe komen. Ze zei, dank u, Heer. De kleine moeder die daar bovenin zat, meevoelend voor die baby. Goed, toen ik dan opkwam en voor die baby begon te bidden, toen de dame aan de beurt was, keek ik haar aan. En zei, nu, uw baby is een hangerige baby. En u bracht hem hier om voor te laten bidden. En nu... Uw naam is mevrouw zo en zo en u bent gekomen uit die en die plaats, maar de baby is al genezen. Er was een vrouw met name zo en zo die een last op haar hart had, die hier op de galerij zit, de eerste aan het einde van de vierde rij op het derde balkon. Ze bad het gebed des geloofs voor de baby en de baby is al genezen. Ze viel bijna van haar zitplaats, ziet u? Nu, wat als zij dat niet had gedaan? Ziet u wat ik bedoel? Nu, die vrouw zou meer medegevoel voor die baby hebben, een moeder voor een baby, dan ik voor de baby zou hebben, zie? En daar de moeder, zie? Kunnen wij alle wonderen doen? Ja, als u door de Heilige Geest geleid wordt om wonderen te doen, ga doen, omdat het door de Heilige Geest aangewezen is. Nu, als die vrouw niet zou hebben uitgevoerd wat God haar gezegd had, misschien zou zij een berisping in de geest hebben gekregen, zie? En ze zou God ongehoorzaam zijn geweest. Als u een christen bent en iets overtuigt u, iets om het te doen, altijd doe het dan. Doe het, twijfel niet, ga en doe het dan. Ik zou een vraag willen stellen. Hier is er nog een, of ik had in de verkeerde... dat was er een van vanmorgen. Vrouwen die een pyjama dragen, is dat mannenkleding? Ik moet deze tussen die anderen gestopt hebben. Broeder Branham deed God de zaak, was God, deed ik de zaak die plaatsvond... Toen de band... Oh ja, die hadden we vanmorgen. Ik moet er een paar tussen hebben gestopt. Ik had ze moeten verscheuren, maar ik heb er gewoon een hekel aan om dat te doen. Broeder Branham, wie zullen de aarde bevolken buiten de hemelse stad? Verklaar over de engel die ieder persoon heeft, die bij hen blijft, vanaf de geboorte tot de dood. Zeer goede vraag. Ik vind het erg om aan deze voorbij te gaan. Het zijn goede vragen. En ik wil dat mijn kinderen deze dingen weten, zie? Nu, wie zullen de aarde bewonen buiten de stad? Buiten. Het zullen de verlosten zijn die de aarde zullen bevolken buiten de stad. Maar zij zullen niet de uitverkoren en geroepen bruid zijn. De bruid zal wonen binnen het koninkrijk met de koning. Aan de buitenkant zullen de koningen der aarde zijn, die arbeiden en hun arbeid, of geen arbeid, maar hun vruchten brengen in de stad. En de deuren zullen 's nachts niet gesloten worden. Nu dit licht bovenop de berg zal niet de hele wereld verlichten. Het zal alleen maar de stad verlichten. Maar het kan gezien worden op een afstand van duizenden mijlen misschien. Maar het zal de aarde niet verlichten, omdat de Bijbel zegt dat in de nieuwe wereld, van de ene Sabbat tot de andere en van de ene nieuwe maan tot de andere, zie, de mensen zullen opkomen voor de Heere in Sion, naar de stad, om te aanbidden. En nu, zij zullen buiten de stad zijn, niet de bruid, maar het volk dat opkomt in de tweede opstanding, wat de bewerkers van de aarde zullen zijn, net als Adam enzovoort, en de verzorgers van de tuin, maar de koning en de koningin zullen in de stad blijven. Verklaar over de engel die ieder persoon heeft, die bij hen blijft vanaf de geboorte. Nu, als u oplet, nu, dit is vrij diep. Ik pakte deze vraag pas op. Een deel ervan is getypt en het andere deel is geschreven met potlood of pen. Nu, er is een engel. Maar deze engel van de Heere, die zich legert rondom diegenen die hem vrezen. Ziet u, nu er is niet beloofd dat zondaars engelen hebben. Het zijn slechts de verlosten die engelen hebben. Wist u dat? De engelen van de Heere legeren zich rondom degene die hem vrezen. Nu, engelen zijn boodschappers. Ik wil dat u opmerkt dat het zo volmaakt is en het zal de uitverkiezing aan u bewijzen zien. Nu, als een kleine baby gevormd wordt onder het hart van de moeder, en jullie kleine kinderen die deze dingen begrijpen, zie, de Heere gaf jullie aan moeder en zij droeg jullie onder haar hart, omdat jullie dicht bij haar hart zijn. En toen, op zekere dag, kwam de Heer neer en verloste jullie uit moeders hart. Bij haar hart vandaan, maar jullie zullen altijd in haar hart zijn. Nu, terwijl dit kleine lichaam gevormd wordt, kleine natuurlijke lichaam gevormd wordt in de moeder, is er een geestelijk lichaam van de aarde gereed om dit natuurlijke lichaam te ontvangen zodra het geboren wordt. Nu, de baby wordt geboren met levende spieren, een kloppend hart, maar geen adem des levens erin. Het zijn spieren die trekken, zie. Dan, zie, als er niet iets was dat daarvan verschilde, als er geen geest was die er later in moest komen, dan zou onze adem ons kunnen verlaten en wij zouden niet meer ademen en toch levend zijn. Maar als dit lichaam geen zuurstof ontvangt van onze adem, en uitademen van onze longen, dan zijn we dood. Maar als de moeder, de kleine baby, wordt op de aarde neergelaten bij het hart van de moeder vandaan, gedropt, begrijpt wat ik zeg, waarom ik het op deze wijze zeg, als de kleine baby neergelaten is, wat gebeurt er dan? Zodra hij tevoorschijn komt, zal de dokter, de vroedvrouw of wie dan ook, als hij niet begint te schreien, hem een klap geven. Hem uitstrekken. Hij moet een schok hebben. En wat gebeurt er? Let op, een moeder mag nog zo gemeen en wreed zijn, maar net voordat de baby geboren wordt, komt er een zekere vriendelijkheid over haar. Hebt u ooit op een moeder gelet als ze op het punt staat moeder te worden? Er is iets liefelijks over haar. Ze neemt altijd die liefelijkheid aan. Het is omdat die kleine engel, die kleine geest, die kleine boodschapper aan deze kleine tabernakel op het punt staat om in de wereld tevoorschijn te komen. En dan, als deze kleine engel in het lichaam komt, dat is een kleine engel van de aarde, een geest die door God verordineerd is om in dit lichaam te nemen, dan moet die baby een keus hebben. Hij neemt zijn beslissing. Als dit dan plaatsvindt, dan ziet u dat de engel des Heren nu komt, het welk een geestelijk lichaam is, dat eeuwige. Dit is een stervende geest in een sterfelijk lichaam. Maar nu, u kunt niet in twee lichamen tegelijk zijn, maar er kunnen twee tegelijkertijd twee naturen zijn. Nu, de natuur van de geest des Heren, als u wederom geboren bent, bent u niet geboren uit het lichamelijke zoals de baby, maar wat er is gebeurd, de geestelijke geboorte is tot u gekomen. En terwijl deze geestelijke geboorte groeit in uw hart, van God, is er een lichamelijk of een hemels lichaam dat groeit om die geest te ontvangen. En als het leven dit lichaam verlaat, gaat het naar dat lichaam. Precies zoals wanneer dit lichaam gepresenteerd wordt aan de aarde, komt de geest erin en als de geest uit het lichaam gaat, is er een lichaam dat wacht. Want wij weten dat nadat deze aardse tabernakel verbroken wordt, wij er al één hebben die wacht, zie. Dat is het geestelijke lichaam van de mensen. Broer Brenham, nu dit moet een... Ik heb er hier een hele groep, het lijkt er minstens 10 of 15 te zijn, het is allemaal op papier geschreven, hetzelfde soort papier, gediept enzovoort. Ik zal proberen zo snel mogelijk aan toe te komen, we kunnen erop ingaan zo snel als ik kan. Geliefde broeder, wilde Jezus in de openbaring geen aanbidding aannemen door Johannes toen hij neerviel? Waarom wilde Jezus geen aanbidding ontvangen van Johannes? In openbaring, terwijl hij daarvoor aanbidding toestond. Waarom wilde Jezus geen aanbidding ontvangen toen Johannes hem wilde aanbidden? Mijn geliefde broeder of zuster, wie het ook is. Het was Jezus niet die geen aanbidding wilde ontvangen. In openbaring 22:8 zult u lezen dat het de profeet engel was die geen aanbidding wilde. Toen Johannes neerviel om de engel te aanbidden, die hem deze dingen getoond had, zei hij, zie dat gij dit niet doet, want ik ben van uw medebroeders. Ik ben een van de profeten. Zie? Ziet u? Ik ben uw medebroeder, uw mededienstknecht, een van de profeten. Aanbid God. Het was Jezus niet die het niet accepteerde, het was de profeet die het niet wilde accepteren. Liefde broeder Branham, wat was het verschil tussen toen Jezus op de discipelen blies en zij ontvang de Heilige Geest en toen zij naar de opperzaal moesten gaan om te wachten? Het was een belofte die hij hun gaf, dat hij zijn belofte op hen blies en zij ontvang de Heilige Geest. Het was een belofte. Zij gingen naar de opperkamer om te wachten op de belofte totdat hij vervuld werd. Hetzelfde is het geval als wij handen op u leggen om genezen te worden, dan gaat u door met uw zaak, wachtend op de belofte om vervuld te worden. Broeder Branham veranderde Jezus het lichamelijke masker verscheidene malen toen hij na zijn opstanding aan zijn discipelen verscheen. Veranderde hij zijn lichamelijke masker? Ik zou het niet weten, omdat ik denk wat het was. Hij veranderde zijn masker daar niet. Wat hij deed is dat hij hen weerhield om hem te zien of te kennen. Zoals bij hen die van Emmaus kwamen, zij wandelden de hele dag met hem en het werd hun weerhouden. En zij zagen eens aan de oever van een man die zat te vissen waar zij hadden gevist. En hij zei, kindekens, hebben jullie niets? Hij zei, en ze zeiden, wij hebben niets gevangen terwijl we de hele dag nacht hebben gearbeid. Hij zei, werp het net uit aan de andere kant en ze trokken een flink hoeveelheid vis op en ze wisten toen dat dat de Heere was. Ik denk dat het niet zijn masker was dat veranderd werd. Ik geloof dat het gewoon de ogen van de mensen waren die weerhouden werden. Broeder Branham, wat is het verschil als dat er is tussen de engel des Heeren en de Heere zelf? De engel des Heeren is een boodschapper van de Heeren en de Heere zelf is die persoon. Niet de persoon van de engel, de engel van de Heeren. Laat me het u tonen. Aards gesproken is hier een engel van de Heer. Aards gesproken is hier een engel van de Heer. Aards gesproken is hier de engel van de Heer. Hoe weten wij dan dat zij engelen van de Heer zijn? Als zij het woord van de Heer hier brengen. Maar als zij proberen te verdraaien, is het niet van de Heer. Zie? Probeer het iets te laten zeggen dat het niet zegt. Zeg gewoon wat er ook. Dan is er een bovennatuurlijke engel die neerkomt van de Heer. Een boodschapper zoals Gabriel en Michael. Woedworm en zo voort en hun namen. Broeder Branham, wat schijnt er verkeerd te zijn in de dag waarin wij leven? Als je een gelovige bent en de boodschap volgt en de boodschapper van vandaag, en het schijnt dat je niet kunt bidden zoals je het graag zou willen. Dat is een goede vraag. Ik geloof, broeder, zuster, wie het ook vroeg, dat het een gevolg is van de tijdsomstandigheden. De opwekking is voorbij. De opwekking heeft ongeveer 15 jaar geduurd en duurde voordien nooit langer dan ongeveer 3 jaar. En ik geloof dat het zijn laatste opwekking ontvangen heeft. En ik geloof dat het daarom is waarom u niet kunt bidden en u in de geest kunt voelen zoals u gewend was. Het is omdat de opwekkingsvuren zijn uitgegaan. Broeder Branham, verklaar alstublieft hoe een persoon weet of hij zijn eigen gedachten denkt of dat de duivel gedachten in zijn verstand plaatst om hem verkeerd te laten denken, speciaal als u weet dat u ze niet wil denken. Als het dan tegengesteld is aan het woord, zijn het de gedachten van de duivel. Als het in overeenstemming met het woord is, zijn het Gods gedachten. Als het de verkeerde gedachten zijn, is het de duivel. Als het goede gedachten van het woord van God zijn, zijn het Gods gedachten. In het geval dat de duivel gedachten in uw verstand plaatst over een zekere zaak, hoe kan ik het overwinnen of ervan afkomen? Neem het omgekeerde ervan. Als de duivel u laat denken dat u als u weet dat u een christen bent en hij probeert u te laten denken dat u geen christen bent, neem gewoon het omgekeerde en zeg, ik ben een christen. Zolang uw ervaring de vergelijking kan doorstaan met Gods woord, zeg, ik ben een christen. Al het andere doet u precies op dezelfde wijze. Als u dit beantwoordt, bid dan alstublieft voor mij om dit te overwinnen, daar ik het zelf niet kan. God sta uw overwinning toe, wie u ook bent. Mogen uw gedachten gewoon teruggaan naar de andere kant en zeggen, ik ben een christen, ik ben een gelovige, Satan, je hebt geen houvast aan mij. Eerlijk, ik sta hier nu hetzelfde te zeggen, om te voorkomen dat ik hier in de preekstoel bezwijk, zo is het. 4 of 5 keer ben ik bijna over de kansel gevallen, het is de waarheid. God weet dat het zo is. Als een persoon zich bewust wordt dat hij een minderwaardigheidscomplex heeft, of het een of andere soort complex, hoe kan hij dit overwinnen? Zou het kunnen zijn dat de oorzaak is dat hij in zijn vroege jeugd een enig kind was? Neem precies het tegenovergestelde. Als u altijd uw weg wilt en die kleine vlegel die altijd alles op zijn manier wil hebben, draai precies terug en geef alles wat u hebt op die andere manier. Als u zelfzuchtig bent en u wilt alles vasthouden, begin dan weg te geven wat u hebt, zie. Doe wat dan ook, ga gewoon de omgekeerde weg. Dat is de manier om alles te overwinnen als een tegengif. Je hebt, mijn ouderlijke zuidelijke moeder placht te zeggen, als je een hond tegen de haren instrijkt, is dat goed voor een beet. En dat heeft ook op deze zaak betrekking. Broeder Brennan, aan welke acties zouden wij onze kinderen moeten laten deelnemen? Excuseer, het is aan welke activiteiten zouden wij onze jonge kinderen moeten laten deelnemen? Ook, hoe zouden wij ze moeten helpen bij het kiezen van hun vriendjes? Houd hen in christelijk gezelschap zo lang mogelijk als u kunt. Houd hen met, als het een meisje is, houd haar bij christelijke meisjes. Christelijke jongens, idem dito. Als zij oud genoeg is om met een jongen om te gaan, let dan op dat ze met de juiste soort jongen verkeert. Raad haar elke andere jongen af of de jongen voor een meisje. Als zij met een ongelovige omgaat, probeer haar aan te moedigen met een gelovige om te gaan en omgekeerd. Maak uw huis thuis fijn. Maak uw thuis een plaats waar uw dochter of zoon niet beschaamd voor zullen staan om hun vrienden mee te brengen naar hun vader en moeder en in hun huis. En maak uw huis zo gelukkig dat zij graag in hun huis zullen verblijven. Oh my, dat zijn er hier 7 op een rij. Ik zal niet langer dan een paar minuten verder gaan. Broeder Brennan, hebt u onlangs beweringen gedaan dat het Laodicea-tijdperk geëindigd is? Nee, ik heb nooit gezegd dat het geëindigd is. Als ik het gedaan heb, dan hebt u het verkeerd begrepen of heb ik het verkeerd gezegd. Dit is het laatste gemeentetijdperk, het is het einde van de gemeentetijdperken, dat van Laodicea. Het is niet geëindigd. Als het eindigt, is de gemeente weggegaan. Dus zolang de gemeente hier is, is het niet geëindigd, ziet u? Daar het gemeentetijdperk eindigt en verduisterd is, de bruid geroepen is, zijn wij dan al de verdrukkingsperiode ingegaan? Nee, u bent... Ik wenste dat ik daar gewoon meer tijd voor zou hebben, zie. De bruid, als zij uit de gemeente wordt genomen, dan zal het gemeentetijdperk ophouden. Laodicea gaat in de chaos. De bruid gaat naar de heerlijkheid en de verdrukkingsperiode zet in voor de slapende maagd durende 3,5 jaar, terwijl Israël zijn profetie krijgt en dan zet de verdrukking in voor Israël en dan komt de slag bij Armageddon die alle dingen vernietigt en dan komt de bruid terug met de bruidegom voor 1000 jaar. De regeringen in het 1000-jarige vrederijk, daarna komt het witte troonoordeel, daarna komen de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde en de nieuwe stad neerkomend van God uit de hemel. Eeuwigheid en tijd smelten samen. De Heilige Geest heeft u verteld dat de bazuinen niets te maken hebben met de bruid. Hebben de 7 violen, schalen, eigenlijk wel iets met ons te maken? Ik zal wachten om te zien of de Heilige Geest het op die manier openbaart. Ik weet het nog niet. Zal de profeet van Malachi 4 degene zijn die het overblijfsel der heidenen van Openbaring 7 vers 9 zal roepen? Zelfs of schoon zij door de grote verdrukkingsperiode gaan? Nee. Na Openbaring 7... is het waar hij zag dat de 144.000 verzegeld werden, en daarna zag hij opkomen, terugkomen, die grote scharen die niemand kon tellen, het welk de bruid was. Het zal hebben, Malachi 4 zal beëindigd zijn, en de bruid zal opgenomen zijn, en dan zal deze groep van Elia en Elisa terugkeren naar de aarde voor de gemeente zal door de grote verdrukkingsperiode gaan, maar Elia en Elisa hebben niets te maken met de slapende maagd. Ze zijn de heidenen, ze zullen alleen naar de Joden gezonden worden. Zijn de 7 donderslagen, die 7 geheimenissen aanduiden, reeds geopenbaard? Werden zij geopenbaard in de 7 zegels, maar zijn ze nog niet aan ons bekend als de donderslagen? Nee. Ze werden geopenbaard in de 7 zegels, daar gingen de donderslagen over. Ze moesten openbaringen, de 7 donderslagen, die hun stemmen hadden laten klinken, en niemand kon ontdekken wat het was. Johannes wist wat het was, maar het werd hem verboden op te schrijven. Hij zei, maar de 7e engel, in de dagen van zijn bazuinen, zullen de 7 geheimenissen van de 7 donderslagen geopenbaard worden. En de 7e engel is een boodschapper van het 7e gemeentetijdperk, zie. Gelooft u dat de enige tijd de kleine levende bruid ergens tezamen zal komen en alle dingen gemeen hebben, zoals de eerste bruid, misschien net voor het komen van de Heer Jezus in de wolken? Nu, ze vroegen mij of ik dit geloofde. Ik kan het niet bewijzen met de schriften, maar misschien zal er een tijd komen. Misschien. Ik weet het niet. Ik kan misschien gewoon zien. Als het zo zou zijn, zou het bekendmaken dat zijn komst nabij is als het zo is. Hij zei, maar hij komt als een dief in de nacht, zie. Hij komt om te... Zoals dat boek dat ik las over Julia, Romeo en Julia. Hij komt en neemt zijn bruid 's nachts weg. Ze wordt in een ogenblik weggenomen, in een oogwenk, zie. En het valt zeer te betwijfelen of het op die wijze zal zijn, omdat de Bijbel zegt, er zullen er twee in één bed zijn en ik zal er één nemen en de andere achterlaten en twee in het veld en ik zal één nemen en de andere achterlaten. Zie, dus waarschijnlijk zijn ze over de hele wereld, ze zullen niet vergaderd worden in één plaats om de dingen gemeenschappelijk te hebben, maar kleine groepen van hen zullen over de hele wereld verspreid zijn. Ik geloof dat als de Heer het misschien toestaat, dat dit een kleine groep ervan is. Misschien is er nog een kleine groep in Azië, één in Duitsland en één ergens anders. En toen ik onlangs een visioen van de bruid zag, waren ze gevormd uit de naties, zie. Dus zal de bruid niet vergaderd worden vanuit één plaats, het zal vergaderd worden vanuit de hele wereld. En dat stemt precies overeen met het woord, en nooit is het woord verkeerd geweest. En tot op deze tijd is het visioen nooit verkeerd geweest, omdat het in overeenstemming met het woord is. Zal iemand die een ware en echte doop van de Heilige Geest in dit uur heeft, niet in de opname van de bruid zijn? Zou u het willen uitleggen? Vertel ons wat wij op enige wijze voor u kunnen doen om de last te helpen verlichten. Nou, is dat niet vriendelijk? Zie? Nu, nee, er is op dit moment niets wat u kunt doen. Ja, echte gelovigen die gedoopt zijn in de Heilige Geest zullen in de bruid zijn. Natuurlijk worden ze geselecteerd en uitgeroepen. Slapende maagden hadden geen olie. Zij die olie hadden, gingen in. Maar, wat kunnen wij doen om de last te verlichten? Ja, broeder, zuster, wie dit ook schreef, bid voor mij. Dat is het beste wat u kunt doen. Dank u. Ik heb geen geld nodig. Er komt daar genoeg van binnen om voor mij te zorgen. Dank de Heer daarvoor. Ik heb geen kleren nodig. Meestal geven mensen mij mijn kleren die ik draag. En mijn vrienden en zo geven mij kleren. En zei, ik krijg genoeg geld om mijn gezin te voeden. Dat is alles wat we nodig hebben. Schijnt. En u kunt desondanks voor mij bidden, omdat ik zeker de geestelijke hulp nodig heb. Het schijnt onder de predikers van het woord zo te zijn dat wij weinig of geen last hebben om te bidden, te prediken, te vasten. Of voor de verloren zielen die misschien daarbuiten nog ergens in de wereld zijn. Wilt u ons alstublieft vertellen wat wij aan deze toestand moeten doen? Dank u zeer hiervoor, broeder Branham. Nou, dat moet een prediker zijn. Hij plaatste zijn naam er niet onder voor deze woorden. Broeder, ik heb ze moeten beantwoorden terwijl ik vermoeid was, uitgeput. En dat ik mij niet al te goed voel, weet u? Dus ik vertrouw dat het de vraag zal beantwoorden. Ik dank u zeer en ik vergat wat ik hem zou gaan antwoorden. Predikers, een voorganger waarvoor wij deze last hebben, geen last hebben voor verloren zielen. Ik geloof dat het een ontbreken van de opwekking is. Ik geloof dat we nog steeds zouden moeten proberen te bidden dat tot God ons bewogenheid te geven voor verloren zielen, totdat Jezus komt. Broeder Branham, gelooft u dat ieder die de Heilige Geest heeft in tongen spreekt? Nee. Ik weet dat u zegt dat het spreken in tongen niet het bewijs is van de Heilige Geest. Wilt u alstublieft 1 Korinthe 12 vers 30 verklaren? Zou u 1 Korinthe 12 30 willen opzoeken? Ik denk, spreken alle in tongen enzovoort? Ik ben er niet zeker van. Ik zal proberen er nog één te nemen terwijl ze het beantwoorden. Broeder Branham, zou u Job 14 21 willen verklaren? Ja, Job 14 is, als een mens sterft, zal hij dan weer leven? Oh, als een mens sterft, Job spreekt over opstanding. Ik geloof dat ik die onlangs 's morgens had, was het niet? Of was het in het huis van Charlie? Mevrouw Cox was daar ergens. Job, hij zag hoe de bloemen stierven en opnieuw leefden. Maar hij ging in de aarde en kon niet terugkomen. En toen werd hem verklaard dat iets gezondigd had. Hij wilde een bemiddelaar tussen hem en God zijn. Tussen hem en God. En toen zag hij de komst van de Heer. Zie? Wat is het, broeder? Ik geloof dat het 1 Korinthe 12, 30 was. Ja. Spreken ze alle in tongen? Ik dacht al dat het dat was. Maar ik was er niet zeker van, omdat ik zo vermoeid ben. Maar nee, niet alle spreken in tongen. Niet alle leggen uit. Niet alle zeggen dat. En dan het eerstvolgende hoofdstuk. Ofschoon ik zou spreken in tongen van mensen en engelen, ik heb de liefde niet, dan ben ik niet, zie. Met andere woorden, Paulus vertelt hun, spreken alle in tongen? Zeker niet. Profiteren alle? Nee. Maar streeft ernstig naar de beste gaven en toch toon ik u een uitnemender weg, zie. Niet alle spreken in tongen. Zult u nog een onderscheidingsdienst hebben voordat u weggaat? Zo niet, is het mogelijk om een persoonlijk gesprek te hebben? Ik vertrouw dat u dat hebt gehad. Nu, ik heb er niet te veel meer. Laat me slechts proberen om er zoveel mogelijk te nemen. Nu, ik herinner mij dat u een jammerlijk gezicht zag van een engel, van een arend die met zijn vleugels sloeg in een kooi, worstelend om vrij te komen. Ik heb een dierbare moeder in die positie. Het wordt haar al 3 jaar niet toegestaan dat haar 3 getrouwde kinderen naar huis komen, omdat zij niet onderworpen willen zijn aan de leer van hun vader. Hij is een denominationele prediker. Moeder wil deze eindtijdboodschap horen, en ik kan haar zelfs geen brief bij haar krijgen. Tot welke graad is zij daaraan onderworpen? Is er iets wat ik kan doen, behalve bidden? Het zou het enige zijn wat ik zou weten. Haar man, die een prediker is, wil haar het woord niet laten horen. Ze wil het horen, maar hij wil het haar niet toestaan om het te horen. Bid slechts voor haar. Ik geloof dat de vrouw gered is, natuurlijk. Broeder Branham, is het mogelijk dat een persoon verloren is en in de hel eindigt als hij het licht van het woord verwerpt, zelfs ofschoon hij een echte ervaring van rechtvaardiging en heiliging heeft? Zeker, dat klopt precies. Als u de uitdrukking gebruikt dat als wij het woord niet geloven, wij eeuwig afgescheiden zullen zijn van Christus, bedoelt u dan dat de dwaze macht eeuwig zal leven, maar zij afgescheiden zullen zijn van het nieuwe Jeruzalem, waar Christus met de bruid zal wonen? Hier zijn er die de Heilige Geest niet hebben, wederom geboren, zoals de Schrift spreekt over wedergeboorte. Als natuurlijke geboorte water, bloed en geest vereist, vereist de geestelijke geboorte niet alle 3 de stadia van genade, voordat de persoon werkelijk wedergeboren is? Absoluut, ik verklaarde dat zojuist vanmorgen. Hetzelfde over dezelfde zaak. U moet alle 3 stadia hebben. U bent verwekt door de geest, net als een baby verwekt is in de schoot van een moeder, maar niet is geboren totdat zij de Heilige Geest ontvangen. Zo is het. U bent dan geboren, u bent niet bekeerd. U bent in het proces om bekeerd te worden, tot die tijd. Dat is de reden dat al deze grote geheimenissen niet aan Luther gegeven konden worden, niet aan Wesley gegeven konden worden, niet gegeven konden worden in het tijdperk dat we juist gepasseerd zijn, het Pinkstertijdperk. Waarom? Het was de tijd niet. Zie? Ze waren verwekt. Nu, de persoon van Christus zelf, de Zoon des mensen. Begrijpt u het? Die zichzelf in menselijk vlees openbaart, kon niet eerder komen dan nu. Als het 1000-jarig vrederijk begint, hoe zullen dan de ongelovigen van de aarde worden weggenomen? De ongelovigen zullen omkomen in de grote verdrukkingsperiode met de slapende maagd en al die andere ongelovigen en slapende maagd en het overblijfsel van Israël dat eruit genomen moet worden. Broeder Branham, als iemand mij dwars zit of op mijn tenen trapt, dit zal waarschijnlijk een goede zijn, op mijn tenen trapt, zoals het oude gezegde is, komt mijn drift omhoog. Hoe kan ik deze zaak overwinnen? Ik weet dat de Heer het zal moeten doen. Maar wat kan ik in mijn hart doen? Ik wil dit niet. Verzacht uw drift met gebed. Neem dan uw besluit. Ik neem niet aan dat er veel mensen in dit gebouw zijn die ooit meer drift hadden dan dat ik had in het begin. Oh, ik had altijd een kapotgeslagen mond. En ik heb heel wat van mijn maaltijden op een strootje moeten bijten. Mijn moeder was, zoals u weet, een half Indiaanse. En mijn vader was een Ier, een Kentucky-Ier, daarbij. En ze hadden allebei genoeg temperament om een cirkelzaag te verslaan. En altijd had ik een kapotgeslagen mond. En ik was klein om mee te beginnen. En ze pakten mij gewoon op en sloegen mij neer. En ik stond op en zij sloegen mij weer neer, tot ik gewoon niet meer op kon staan. En dat ging steeds weer zo. En als ik weer in staat was om op te staan, sloeg ze me weer neer. Dus dat is de wijze waarop ik het had. Ik dacht, ik kan nooit een christen zijn, maar toen de Heilige Geest in mijn leven kwam, was dat voldoende. Amen. Niet meer. Ik ontmoette eens een vrouw, ik moest de elektriciteit afsluiten, en in die tijd had ik nog haar op mijn hoofd. Ze zei, jij kleine kroesharige idioot. Ik zei haar tegen haar, vrouw, u moest niet zo vloeken. Oh, vreest u God niet? En zei, jij kleine kroesharige idioot. En als ik wilde dat iemand met mij over dergelijke dingen zou spreken, zou ik geen stommeling nemen zoals jij. Oei, toen schold ze mij uit voor een hoerenkind, een hoerennaam. Oh my. Als dat een jaar eerder was geweest, ik zei altijd, een man die een vrouw slaat, is geen man genoeg om een man te slaan. Maar ik zou dat die keer gebroken hebben voor iemand die mijn moeder een dergelijke slechte naam gaf. Maar weet u wat? Dat Heer hinderde me zelfs niet. Ik zei, ik zal voor u bidden. Ik maakte me helemaal niet druk. Ik wist op dat moment dat er iets met mij gebeurd was. Jazeker. Oh my. Als u het kwaad wist dat ik als kind gedaan heb, vechten, ik doodde bijna 5 man in 1 keer. Ik nam een geweer geladen met 16 schoten. En toen die jongens mij sloegen omdat ik een Kentuckier was, geen andere reden. Ik kon zelfs mijn hoofd niet omhoog houden. De een hield me vast bij mijn handen en deze meneer en de ander stond daar met een steen in zijn hand en beukte mij op mijn gezicht tot ik gewoon levenloos was. Niets in de wereld. Ze noemde mij een Kentucky Squab. Omdat mijn moeder, toen ze jong was, er zeker uitzag als een Indiaanse toen ik een poosje geleden naar haar foto keek. Ze wisten dat ze een half Indiaanse was. En omdat ik uit Kentucky kwam en zij een squaw, een Indiaanse vrouw was, noemde ze mij een squab, een Kentucky Squab. En ik had er niets in de wereld mee te maken en ik kon het niet helpen dat ik in Kentucky geboren was. Ik ging naar school en ik had geen kleren om te dragen en mijn haar hing in mijn nek. En mama nam pa's oude jas waarmee hij getrouwd was, verknipte hem en maakte er voor mij een broek van om mij, bij mij mijn eerste keren naar school te dragen. En zij kleedde mij aan met een paar witte kousen en een paar tennisschoenen. En ze zei, je ziet er net uit als een windy onderkruiper Kentuckier. En dat ging alles met al mijn dagen op school maar door. En stel jongens, omdat ik het met het een of andere kleine meisje over de weg liep en haar boeken droeg. Ze wilden niet dat ik dat deed en ze wachtten mij daarop en sloegen mij totdat ik eenvoudig bewusteloos was. Ik vertelde hun dat als zij gewoon mij zouden laten gaan, ik regelrecht naar huis zou gaan. En dus lieten ze mij los, schopten mij 4 of 5 keer, sloegen mij neer en krap mijn hele gezicht open en zo ging ik naar huis, weg door het bremstruikveld. En ik had een klein .22 Winchester geweer liggen boven de deur. En ik pakte het en deed het geweer vol met kogels. Ging regelrecht door het kreupelhout. Verborg mij langs de wend totdat deze 5 of 6 jongens daar langskwamen. En ik wachtte gewoon totdat ze daar kwamen. En toen ze daar kwamen, opratend, zeiden zij, die Kentuckier zal wel weten waar hij aan toe is van nu af aan. En zo ging het maar door. En ik tapte op met de haan op het geweer gespannen. En ik zei, nu, wie van jullie wil het eerst sterven? Zodat je niet van de anderen zult zien. Ze begonnen te gillen. Ik zei, gil niet, want jullie gaan 1 voor 1 sterven. En ik meende het. En toen begonnen ze te schreeuwen en ik trok over en snap. Het geweer ketste. Ik deed er nog een patroon in, snap, het ketste. En nog een patroon, snap, het ketste af. En ik pompte 16 patronen op de grond. Allemaal ketsten ze. En die jongens renden schreeuwend weg en doken over de heuvel en alles. En nadat ze weg waren, stond ik daar. En ik werd zo kwaad dat ik niet kon huilen. Maar lachte als een idioot tot de tranen uit mijn ogen liepen. Nu, dat is een temperament. Als God er niet was geweest, zou ik een moordenaar geweest zijn. En ik pakte die patronen op en deed ze terug in het geweer en pang, pang, ze schoten even goed als altijd. Over genade gesproken. Waar zijn de dwaze maagden gedurende het duizendjarig vrederijk? In het duizendjarig vrederijk zijn ze in het graf. De rest van de doden leefde niet gedurende 1000 jaren. Zal er zijn, of is er nu, een plaats voor de bruid om te samen te vergaderen, om te leven, zoals toen Mozes de kinderen Israëls leidde? Ik ga die vraag voor u beantwoorden. Het werd me juist geopenbaard. Ik ga u de waarheid vertellen. Ja, meneer, er is een plaats om te vergaderen voor de hele bruid. Wilt u weten waar? In Christus. Ja, correct. Slechts daarin vergaderen, we zijn alle tezamen. Waarom maken wij zo'n groot strijdpunt van de kleding der vrouwen? Oh, hier krijg ik het, is het niet? Van de kleding der vrouwen, groot strijdpunt, en het afknippen van het haar, en wordt er niets gezegd over het haar van de man, of de wijze waarop hij zich kleedt. Wel, zuster, ik ben het met u in 1 ding eens. In de eerste plaats zegt de Bijbel dat een man geen lang haar behoort te hebben. En als hij lang haar had, zou ik het hem zeggen, precies zoals ik het u zeg, hij is verkeerd. Maar de meeste mannen, heel wat van hen zijn als ik en hebben helemaal geen haar meer. Maar de meeste mannen knippen hun haar en zien eruit als mannen. En nu, als ze het niet doen, moet het hun verteld worden om niet zo te doen dat ze hun haar laten groeien als het haar van een vrouw. U zult alles hierover krijgen in de huwelijks- en echtscheidingsgelofte en zo, als wij erover prediken. Het grote strijdpunt, zoals de kleding van een man of van een vrouw, nu een man in de eerste plaats. Het lichaam van een man is niet verleidend als van een vrouw. Nu, een man heeft grote, oude, harige benen, knokige knieën en een buikje als een ketel en alles. Hij ziet er verschrikkelijk uit en er is niets aan hem om te verleiden. En ik vind dat hij er als het smerigste ding uitziet als hij daar op de straat loopt, jong of oud, met een paar van deze bikinis aan of wat het ook is, weet u, zo op straat lopend, zo is het. Ik geloof dat het de smerigste aanblik is die ik ooit heb gezien. Ik denk dat hij niet weet tot welke kant van het ras hij behoort, ziet u, zo is het. Een man die zoiets doet. En weet u wat? Ik hoor een paar maanden geleden dat het Amerikaanse leger zich zo gaat kleden. Ja, het leger dat volgend jaar opkomt, of het jaar daarna, zal korte broeken dragen. Kunnen wij een nog grotere troep verwijfde kerels krijgen? God maakte een man om eruit te zien als een man en zich te gedragen als een man en zich te kleden als een man. En hij maakte een vrouw om hetzelfde te doen, zich te kleden als een vrouw, te handelen als een vrouw en te zijn als een vrouw. De vraag die vanmorgen opkwam over de man, dit gedeelte. Als hij wil, als een vrouw werkelijk dun haar heeft en zij wil een van die haarstukjes of hoe u ze ook noemt dragen... Geloof ik dat het is, mijn vrouw draagt het, ze zegt dat haar haar dun is. En ze heeft het een of ander soort ding, ongeveer zo groot, het ziet eruit als een grote biscuit. En ze wikkelt haar eromheen, een beschuit, en het maakt het vast met haarspelden. En nu, voor zover het mij betreft, dat geeft niet zo lang haar lang is. Een prediker zei dat zijn vrouw veroordeeld was, omdat zij haar haar getint had. En ik ontdekte uit een vraag dat betekent een verf of een kleurstof in haar haar. En ik kan niet zeggen dat dat verkeerd is, ik heb daar niets over. Maar als ze maar lang haar heeft, dat is alles wat ik erover kan zeggen. En nu mannen, deze persoon sprak vanmorgen over het afnemen en weer opzetten van hun haar. Nu, dit hoort hier ook een beetje bij, over het kapsel, ziet u? Nu, als een man geen haar heeft en zijn vrouw... Ik heb vrouwen horen zeggen, wel, als ik Jan er slechts toe zou kunnen krijgen, ik geloof dat hij er beter uit zou zien als hij een haarstukje droeg. Wat denkt u erover, broeder Branham? Is het verkeerd als hij dat doet? Nee, zeker niet. Nee, inderdaad is het niet verkeerd. Helemaal niet. Als hij het wil dragen, dat is best, evenals het dragen van valse tanden of wat ook op uw weg komt. Tussen haakjes, ik heb zelf 3 valse tanden. Ik wenste dat ik ze niet had. Ze zitten aan een draad. Het vermindert altijd mijn stem en snijdt mijn tong en al het andere. Maar ik heb ze nodig om te eten. En als ik over zee ben in die samenkomsten die buiten gehouden worden, draag ik een haarstukje. Niet vanwege het gezicht, omdat u weet dat ik hier evengoed, of wat het ook was, zou hebben. Het zou mij niets anders maken. Ik ben hier om Jezus Christus te vertegenwoordigen. Maar als ik daar sta ongeveer de eerste avond in een van die tropische stormen, dan is mijn keel de volgende avond zo pijnlijk dat ik er niets meer mee kan beginnen. Dus dan, als het iets is wat ik wilde doen en voelde om dit te doen, dan zou ik het doen. Ja, beslist. En er is niets dat zegt dat het niet te doen. Niet één ding, zuster, dat u geen haarstukje kunt dragen of een valse vlecht of iets dergelijks in uw haar. Dat is volmaakt in orde, maar laat uw haar lang blijven. Een man, u knipt het uwe af. En wat u hebt, dat houdt het geknipt, zie, dat is dan uitgemaakt. En een vrouw, kleedt u als een vrouw. Een man, kleedt u als een man. Probeer geen verwijfde vent te zijn en vrouwenkleding te dragen. En vrouwen, probeer niet om mannelijk te zijn en mannenkleding te dragen, omdat God niet wil dat u dat doet. De Bijbel veroordeelt dat. Maar nu, over het dragen van een haarstukje of een haar... Wel, wat is één van die ratten? Maakte ik daar net een fout of is dat een muis? Het is iets dat een vrouw in haar haar doet, zodat het eruit ziet als meer. Wat het ook is, zie, daar is niets verkeerd mee. Ga door, het is in orde. Broeder Branham, een zuster kwam naar de tabernakel van ongeveer 1300 kilometer ver. En zij zei dat zij geloofde dat u de vleesgeworden Jezus Christus bent. Spreek hier alstublieft over. Zij was zeer ongeduldig bij het proberen anderen te vertellen wat zij denkt. Ongeduld. Goed. Nu, natuurlijk had die zuster het fout. Ik ben Jezus Christus niet. Ik ben zijn dienstknecht. We hebben dat zo dikwijls behandeld, maar... Oh, ik ben tamelijk dicht bij het einde. Nu bid gewoon voor mij nog een poosje. Broeder Branham, zou u graag de rest willen horen, zo snel als ik kan? Broeder Branham, op een keer voelde ik dat God mij een belofte deed... Ik voelde dat God mijn belofte deed, zoals bij Sarah. Er was een vraag, maar de belofte kwam daarna. Was de belofte van God? Ik wist dat die van Sarah het was. Maar ik voel dat de tijd zo kort is. We hebben uw bediening lief en hem die u riep. Dat is vriendelijk, is het niet? Houden van uw bediening en van hem die u ertoe riep, en daarom hebben wij u lief. Oh, zij tekende met hun naam. Dank u, zuster, broeder. Een vraag, ja, dat in orde. Nu, God gelooft dat hij u de belofte gaf en het gebeurde als bij Sarah. Zeker, hij is, het is dezelfde God, hij antwoordt op dezelfde wijze. Geloof niets anders dan dat het van God was. Broeder Branham, ik zou u een paar vragen willen stellen over de Bijbel. Verklaar alstublieft, Marcus, ik heb die al gehad, Marcus 16, we hebben die onlangs gehad, herinner ik mij, laten we zien. Geliefde broeder Branham, verklaar Matthäus 22, vers toen, we hebben die gehad, ziet u? Zie, Ondanks, herinnert u het zich, ik zal het u laten zien. Ik was, zie ik het hier, 22. Hoe kwam deze gast binnen bij het bruiloftsmaal, die een kleed aan had, maar die geen bruiloftskleed aan had? Herinner u, ik vertelde een beetje een grapje. Ik zei, een denominatieprediker die door het raam naar binnen kwam en niet door de deur. De deur is het woord. U zei dat Kain van het slangenzaad was. Waarom, zei Eva, ik heb een man van de Heere verkregen. Deze probeerde ik vanmorgen te vinden. Ik had het schriftgedeelte hiervoor opgeschreven. Misschien heb ik een beetje de achtergrond gegeven. Ik hoop het. Een paar hier vinden. Broeder Branham, mijn man die opgevoed werd als katholiek, wil in onze aanbiddingsdienst bidden op zijn wijze. Ik heb die gehad. Herinnert u zich? Oh, ik heb deze er nu bij zitten, die ik heb gehad. Broeder Branham, tenslotte, ik... om mijn zuster te interesseren, die heb ik gehad, een dame had een katholieke zuster. Broeder Branham, in 2 Timotheus 4, wat is de gave die werd gegeven door... Ik heb die al gehad. Hoeveel herinneren zich dat? Ik heb er hier een paar door elkaar gegooid, ziet u? Is het wettig voor ons om de een of andere soort te gebruiken? Dat is geboorteregeling. Ik laat me daarover met u persoonlijk spreken, zoals ik vanmorgen zei. Ten eerste worden de 5 dwaze maagden gered gedurende de... Die heb ik gehad. Ik ben hier aan het overlappen. Even een ogenblik. Heb geduld met mij. Na de weg geweten te hebben, tenminste de weg van bekering en heiliging, die heb ik gehad. Herinnert u het zich? En dan af te vallen van die, die heb ik ook gehad. Ik heb iets dubbel genomen. Ik zal ze gewoon moeten nemen zoals Broeder Branham. Wat is de betekenis van Matthäus 24, 28? Want waar het dode lichaam is, daar zullen de arenden zich vergaderen. Herinnert u zich dat ik dat verklaard heb? Zie, dat die heb ik gehad. Misschien heb ik ermee, ben ik ermee klaar. Prijs de Heer. Is het tijd dat de bruid bij u zal moeten zijn voor nu? Bij u zal moeten zijn, nu die heb ik gehad, opname, misschien ik. En ik weet dat ik die heb gehad, omdat hij onderaan gemerkt was. Ik herinner mij die, wel prijs de Heer, wij beginnen nu onderaan te komen. Laten we zien, aangezien Handelingen 2, 38, de enige wijze is om gedoopt te worden. Hoe staat het dan met de menigte? En die heb ik gehad. Ze hebben het in hun dagen nooit geweten. Het is pas nu geopenbaard, nadat u weet wat u moet doen. Voor hem die weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde. Broeder Branham, is het verkeerd om te verbouwen, om tabak te verbouwen en erin te werken? Ik geloof niet dat ik die gehad heb. Nu. Ik ben tegen tabak. Ik ben tegen het gebruik van tabak. Elke wederom geboren christen zal dat zijn. Dat is alles omdat het verkeerd is. Wij weten dat zelfs de medische wetenschap zegt dat daarmee de meeste keel- en longkanker begint met tabak. Ze zeggen, rookgefilterde sigaretten, nu voor uw mannen en vrouwen die rookt, dat is gewoon om u te misleiden. Omdat u niet kunt, dat het enige wat ze doen, als u sigaretten met mondstuk koopt, moet u er meer van kopen, omdat het slechts een zeker percentage van de rook doorlaat. Omdat iedereen u zal vertellen, ik hoorde die lezing op de wereldtentoonstelling in Washington vorig jaar, toen ik daar op de wereldtentoonstelling was. En die dokters uit de hele wereld verklaarden het daar. Ze zeiden dat je geen rook kunt hebben zonder teer en u kunt niet... En als u rook hebt, hebt u teer. En ze zeiden, laat geen mens u bedriegen met gefilterde sigaretten, want of u nu de ene of de andere rookt, het moet het verlangen bevredigen dat u naar sigaretten hebt, en u zult er 2 of 3 van die andere gebruiken. Het is gewoon een openbare verlakkerij, een publiciteitslachertje over radio en televisie. Maar om in tabak te werken of tabak te telen, nu uw broeders uit Kentucky die deze tabak verbouwt, wel laat me 1 ding zeggen, als het u veroordeelt, als u het doet, doe het dan niet. Omdat ik niet iets zou willen maken waarvan ik wist dat het iemand anders zou helpen om dood te gaan. Als het verkeerd is om een naaste sterke drank te geven, dan moet het verkeerd zijn om sterke drank te maken. Maar laat mij u iets anders zeggen. Nu, voor zover het gaat over verbouwen, tabak weet u, nicotine wordt ook gebruikt in medische middelen. En wist u dat als u koren verbouwt, men daar whisky van kan maken? Tarwe en gerst, waarvan men whisky kan maken? Is dat zo? Goed, zie. U weet niet waarvoor ze het gaan gebruiken. Maar nu, wij verbouwen koren, waarbij we kunnen denken dat wanneer wij koren verbouwen, het gebruikt kan worden voor cornflakes en voedsel voor de mensen, korenbrood enzovoort. Maar ze maken er ook sterke drank uit, zie? Dus u zou niet weten wat u moet doen. En u verbouwt, u hebt een tuin met lelies. Weet u wat ze met de lelie doen? Ze maken er opium van. Weet u wat ze doen met sla? Ze maken er hetzelfde mee. Er is ook opium in kropsla. Hebt u ooit een hoop sla gegeten en gezien hoe rustig u zich voor een poosje voelt? Het is de opium erin. Wist u dat het ook in uien zit? Zeker. Dus u ziet dat het er maar van afhangt waar u het voor gebruikt. Maar laat mij dit zeggen, als een christenbroeder tegen een christenbroeder, als u een tabaksplantage hebt, verkoop hem aan iemand anders en probeer het met koren. Ik geloof dat het beter zou zijn, ziet u, omdat ongetwijfeld dat wat zij verbouwen. Mijn man was getrouwd met een alcoholiste, een overspeelster, die heb ik gehad. Hij komt uit, ik vertelde u waar het vandaan kwam, het kwam niet van hier vandaan. Ik had die vraag. En nu, laten we zien, een vrouw van Openbaring 12, die heb ik gehad. Ja, ik heb een groep vragen gehad, laten we zien, die heb ik gehad. Het gaat over Openbaring 12, wat zij was, laten we zien. Broeder Branham, wij hebben twee kinderen die naar een gemeente gaan die geleid wordt door een vrouwelijke prediker. We weten dat zij buiten het woord is. Onze kinderen staan onder deze sterke invloed. Hoe moeten wij handelen om hun te vertellen dat dit een dwaling is? Ik vertelde u dat eerder, ik heb dat beantwoord en behandel deze zaak vriendelijk. Wat zou u zeggen als ik weet dat die persoon hier zit. Wat zou u zeggen als ik geloof dat ik weet wie de vrouw is en het u vertellen kan? Zal de regering in het duizendjarig rijk, vrederijk, 1000 jaren zijn of slechts een tijdsrekening? Ik heb vanmorgen gehad, ziet u, het is 1000 jaar in orde. Broeder Branham, het probleem van wat, ja, ik heb dat gehad, de tarwe en het onkruid, herinnert zich dat we die hadden komen. Ik heb waarschijnlijk een stel van deze teruggelegd. Laten we zien. Zelfde. Broeder Branham, ik ben een moeder van 6 wonderbare kinderen en mijn man wil dat ik een poosje ga werken om financieel mee te helpen. Moet ik dat doen? Wilt u ook God bidden dat hij mij geloof schenkt om mij een dergelijk geloof als Abraham en de Hebreeuwse jongelingen te geven? Behoort een christen tabak te verbouwen? Ik heb dat juist behandeld. Broeder Branham, is het verkeerd voor een vrouw om haar benen te scheren? Zie ik het wel goed? Staat het daar? Ik kan niet. Ik weet het niet. Ik laat het aan u over. Is het in deze dag verkeerd om je gezin te beperken? Betekende dat om een volledige geboorteregeling toe te passen? Ik beantwoordde dat natuurlijk voor ieder persoonlijk. Laten we zien, als een vrouw, terwijl ze in zonde leeft, scheidt en hertrouwt, en ik beantwoordde dat. U herinnert zich dat ik zei, laat de echtscheidingsgevallen rusten totdat. Ik heb een vriendin waar ik erg veel van houd. Zij heeft een paar banden en brieven gehad, waarvan ik geloof dat zij hebben. Heb nooit met haar gesproken. Waarlijk, ik veronderstel dat ik bang ben om haar kapot te maken en haar vriendschap te verliezen. Wat zal ik doen? Spreek met haar in liefde. Ik geloof dat ik die beantwoord, maar ik probeer niet iemand iets op te leggen. Wees slecht zoutend. Ze zullen ernaar verlangen als u te zijn. Broeder, zuster, ik geloof dat ik deze beantwoord heb. Broeder Branham, verklaar alsjeblieft over de 5 dwaze maagden. Ik weet dat ik die gehad heb. Het is geschreven op rood papier. Ik geloof dat we er zijn. Die heb ik gehad. Ik geloof dat ik deze allemaal beantwoord heb. Prijs de Heer, laten we zien. Excuseer me gewoon even. Dierbare profeet van God, Marcus 16, 18. Ik het deel over het leggen van handen op de zieken. Ik ga om met slangenhandelaars. Hoe staat het daarmee? Wel, dat is een goede vraag. Als u omgeven bent door slangenhandelaars en ze zeggen dat Marcus 16, zeker, ik geloof dat de Bijbel precies bedoelt wat hij zegt. Ik geloof dat als wij proberen de Heere te verzoeken in iets, wij erbij zijn. Maar ik geloof niet dat God bedoelt dat u mij een fles arsenicum brengt en probeert of ik het zou kunnen drinken om u te bewijzen dat ik geloof heb. Evenmin geloof ik dat het juist zou zijn als u mij een slang bracht om hem en hem mij op zou laten nemen om u te laten zien dat ik geloof heb dat vergif te kunnen overwinnen. Ik geloof niet dat dit zo is. Ik geloof dat wanneer ik in het water mensen aan het dopen zou zijn of in het werk van de Heere bezig bezig was, of daar ginds in het oerwoud, en de slang zou maar beten, ik zou door zou lopen in de naam van de Heer. Ziet u, ik geloof dat dit is wat er bedoeld werd. Nu, als u moet nemen, zie wat u daarmee doet, geliefde persoon, wie u ook bent, onthoud dit, zie. Let op wat de Bijbel erover zegt. Evenmin als ik geloof dat als u probeert te zeggen, glorie, 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 verzoek God niet om in tongen te spreken, laat gewoon de geest door u spreken, zie. Nu, ik geloof niet in het verzoeken van God of iets door te duwen, zoals ik een poosje geleden zei, als de geest. Wij wachten op de geest. Hij doet het. Nu, let op, Paulus raapte takken op bij elkaar. Op het eiland Kreta, geloof ik dat het was, en hij was in ketenen en een slang, misschien een mamba, dat is een dodelijke beet, en hij had heel snel dood moeten neervallen. Ik weet niet van enige andere slang die u zo snel zou kunnen doden, tenzij het een mamba zou zijn. Dus hij pakte deze mamba op, zullen we zeggen. Het is een dodelijke beet, u hebt nog maar een paar ademhalingen over. Als de mamba u bijt, of een cobra, u hebt 50% kans met het serum om te leven, met de zwarte cobra. Met de gele cobra hebt u ongeveer 80% om te sterven, en ongeveer 20% om te leven. Maar een mamba hebt u geen enkel procent kans. U bent gewoon dood, dat is alles, omdat u nog maar een paar keer kunt ademhalen. Het verlamt het zenuwstelsel, het boedelsysteem en al het andere, en u bent weg. Nee? Maar toen deze mamba Paulus in zijn hand had gebeten, zeiden ze, wel, die man is een slechte man. Misschien een moordenaar. Hoewel hij zelfs aan de zee ontsnapte, kan hij toch niet aan de dood ontsnappen. De goden zullen hem wreken, zoals... omdat hij een moordenaar is. Paulus keek en terwijl deze slang aan zijn hand hing, schudde hij hem gewoon af, helemaal niet opgewonden. O Heer, help mij om het te doen. Nee, hij keek ernaar, schudde het beest af in het vuur, ging door met takken op te rapen alsof er niets gebeurd was. Ze zei, hij zal binnen een minuut sterven, want als die slang je bijt, is het met je gedaan. Terwijl de tijd voorbij ging, zwol Paulus niet op, stierf niet en had ook niet de een of andere inwerking. Ze veranderden hij is een God die neergekomen is in de vorm van een mens. Hij zei, nooit, breng mij die slang. Maar de slang beet hem. Hij verzocht God nooit, maar hij had geloof in God om de slang een beetje te overwinnen. Ziet u wat ik bedoel? Dus wie u ook bent die onder slanghandelaars is, als zij slangen willen verhandelen, dat is aan hen. Zie? Ik zie het gewoon niet op die wijze. Nu, u zegt, wel, die mensen hebben geloof. Ik zeg niet dat zij geen geloof hebben. Zij branden zichzelf met een brandfakkel en dergelijke dingen. Maar, ziet u, toch bewijst dat God niet. Ik heb indianen een vuurlinie zien nemen. Bijna een meter in doorsnee en een kleine 40 meter lang. Terwijl het aangewakkerd wordt met bladeren tot het wit heet is. Geen speciale mannen, boeren. Ze trekken hun schoenen uit. De priesters zegenden hen met geitenbloed. En ze nemen kleine vishaken en steken die in hun huid boven hun mond. Totdat ze één grote massa water zijn. Opgevuld in kleine dingen die lijken op een kerstbomballen, ornamenten, opgevuld en grote vishaken die diep in hun vlees steken. U kunt u indenken wat het is om ze erin te doen en er weer uit te halen. En zo staan zo en lopen regelrecht door dat hete vuur. En het is gewoon wit heet, meer dan rood. Wit heet, lopen recht door dat vuur, draaien zich dan om een keer terug en zelfs geen schroeiplek op hun voeten. En zij geloven zelfs niet in onze God. Zij aanbidden demonenaanbidding, zie? Dus dat betekent niets. Blijf gewoon weg. Wees gewoon een echte, lieflijke, nederige christen. Leef het leven en dan zal God voor de rest zorgen. Broeder Branham, waarover zullen de predikers gaan prediken? Die niet in de bruid gaan. Hun boodschap nu, de Heilige Geest, waterdoop en verlossing. Wat zullen zij prediken als zij niet in de bruid gaan? Wel, weet u wat er waarschijnlijk zal gebeuren? Ik zeg dit nu, ik kan dit niet bewijzen, maar ze zullen eenvoudig gewoon doorgaan met prediken zoals ze nu doen. En de mensen zullen denken dat ze gered werden en de bruid zal weggegaan zijn. Is het juist volgens het woord om geboorteregeling toe te passen? Ik vertelde u dat ik dat privé zou beantwoorden. U die deze vraag hebt, kom naar mij persoonlijk. Geliefde broeder Branham, wij hebben een leraar waarvan u weet dat de schrift zegt. Ja, die heb ik gehad. Momentje nu. Broeder Branham, eens hadden wij onze naam geplaatst in het boek van een zekere, ja die heb ik gehad, en ging erover hoe zij die er nu uitgenomen hadden en of zij verkeerd dingen gedaan hadden. Zou u geboorteregeling ondersteunen? Nee, ik kan het niet ondersteunen, beslist niet, ziet u. Is de zevende engel, waarvan gesproken wordt in Openbaring 10, dezelfde persoon als Elia van Malachi 4? Heb ik die beantwoord? Het klinkt niet alsof ik die beantwoord heb. Ja, het is dezelfde persoon. Openbaring 10 is de boodschap van de zevende engel, die de zevende engelboodschapper van het zevende gemeentetijdperk, welke is Malachi 4. Is een geboorteregeling. Ik heb er daar heel wat van. Ik legde deze terug, ik wilde ze niet beantwoorden. Ik zou u liever persoonlijk ontmoeten. Waar vinden wij dat Noach predikte gedurende 120 jaren en de ark in 120 jaar bouwde? Beantwoordde ik die? een generatie of een toegewezen tijd. De toegewezen tijd van een mens op aarde was 120 jaar, welke periode Noach nodig had om de ark te bouwen, wat als een generatie beschouwd werd in die dagen. 120 jaar was de toegewezen tijd voor een mens. En hij predikte overeenkomstig, Genesis 6 vers 3, hij predikte tot die generatie. En welke 120 jaar was. Dat deed Noach. Goed, laten we nu zien. In Malachi 4 moet Elia de harten van de vaderen tot de kinderen brengen. En dan de harten van de kinderen tot de vaderen. Is dit dezelfde persoon? Ja, dezelfde persoon. Goed. Oh, wacht even. Nee. Neem me niet kwalijk. Spijt me. Even. Ziet u dat de Heilige Geest dat voor mij pakte? Nee. Ik dacht dat er stond de... Zie, daar in Malachi was, dat was, zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht, die Elia was. In Malachi 4 wordt het omgedraaid en gezegd, zie, ik zend Elia. In Malachi 3 moest hij een boodschapper zenden, nemen, gezonden voor het aangezicht van de Heer Jezus, het welk Johannes was. Hoeveel verstaan dat? Als deze Elia van Malachi 4 komt, onmiddellijk na zijn boodschap en zo, en na de... is het komen van de Here en de vernieuwing van de aarde. En merk nu op, om het nu zeker te maken dat het niet is, maar hoe de Heilige Geest het schreef door deze profeet, hij zei, hij zal de harten der vaderen eerst wenden tot de kinderen. Zie? Dat was het eerste komen van Johannes. Hij wende de harten van de vaderen, de oude patriarchvaderen, tot de boodschap van de kinderen, die toen de nieuwe generatie waren, Jezus in die generatie. Toen, en, voegwoord, om het tezamen te binden, de harten van de kinderen terug tot de vaders, wat betekent dat de boodschap van vandaag de harten van de kinderen in het gemeentetijdperk terug zal brengen tot het oorspronkelijke Pinkstergeloof van het begin. Dus het zullen er twee verschillende zijn, de ene boodschapper, maar er is daar een onderscheid, de eerste komst, en de tweede van Johannes, of de boodschapper, Elia. Mijn man en mijn jongste zoon geloven niet. Ja, die heb ik gehad. Ik weet het, omdat ik weet dat de persoon er hun naam onder geplaatst heeft. Ik herinner mij dat ik er later met hen over gesproken heb. Hoe kunnen wij de wil van de Heere vinden? Ons huis. Moeten wij naar Jeffersonville, Indiana verhuizen? Kan een persoon een christen zijn en niet houden van gekleurde mensen? Wil God niet dat zij behandeld worden zoals wij, omdat zij donker van kleur zijn? Wat stelt u in deze aan ons voor? Gelooft u in integratie of segregatie? Ik geloof in integratie. Ik geloof dat een mens, het doet er niet toe wat zijn kleur is of wie hij is een mens net zoals ik. Dat is precies. En ik geloof dat als men gewoon deze gekleurde mensen met rust zou laten, en die communisten daar niet heen zouden gaan om hen te inspireren, nu zij wilden, nu de echte, ware gekleurde mensen, er is een echte groep van wederom geboren, godzalige heiligen onder die mensen, jazeker. Omdat mijn huid nu blank is en die van hem donker is, dat betekent niets voor mij. Hij is mijn broeder, als hij in Christus is. Daarom verschil ik met de boodschap van de Afrikaners. Zij geloofden zelfs niet dat deze mensen een ziel hadden. Dat is het wat mij daar een afkeer bezorgde. Ik zei, die man is een man net als ik. Het heeft mijn rechten, hij heeft rechten op hetzelfde voorrecht dat ik heb. Zijn huid betekent geen enkel verschil voor mij, of voor welk ander mens die geboren is uit de geest van God. Maar ik zei, als zij die gekleurde mensen met rust gelaten zouden hebben, zouden zij nooit op deze wijze geïnspireerd zijn geworden. En ik heb het vanaf deze preekstoel gezegd, wij hebben heel wat gekleurde mensen die hier komen. Ik geloof niet dat er vanavond één is, maar wij hebben een heel wat gekleurde mensen die hier naar deze gemeente komen, een broeder en zuster, ze zijn net zo welkom als ieder ander, ze zijn mijn broeder en zuster, en sommige van de fijnste mensen die ik ooit in mijn leven ontmoette zijn sommige van deze gekleurde mensen. Dan zijn er enige van hen die afgevallen zijn, precies als die bij de blanke mensen, of de gele mensen, of de bruine mensen. Ja, inderdaad. Nu, ik geloof niet in gemengde huwelijken. Ik geloof dat een blanke niet met een gekleurd meisje zou moeten trouwen, of een gekleurd meisje met een blanke man, of een gele man met een gekleurde, of een blanke, of een... Ik geloof dat de blanke, zwarte, witte en de rassen van de volken zijn zoals een bloementuin van God. En ik geloof niet dat zij zouden moeten kruisen. Ik geloof dat dit de wijze is waarop God hen maakte. En ik geloof dat ze zo zouden moeten blijven. Want het komt mij dwaas voor dat ik het een of ander werkelijk aardig gekleurd meisje zie. Intelligent, een kind dat er aardig uitziet. Net zo aardig als welke vrouw ook die een halfbloed kinderen hebben. Waarvoor zou een intelligent gekleurd meisje zoiets dergelijks willen? Het is omdat iets, die communisten, en waarom zou een fijne gekleurde man willen trouwen met een blanke vrouw en een halfbloedkinderen hebben. Ik geloof niet, ik geloof dat u precies moet blijven wat we zijn. We zijn dienstknechten van Christus. En God maakte mij, als hij mij mijn huidskleur zwart had gemaakt, zou ik gelukkig zijn om een zwarte man voor God te zijn. Als hij mij geel maakte, zou ik een gelukkige gele man voor Christus zijn. Als hij mij blank maakte, zou ik een gelukkige blanke man voor Christus zijn. Als hij mij bruin maakte, of rood, indiaan, of wat het ook is, ik zou blijven bij mijnzelfde kleur. Dat zou ik zijn. Ik wil zijn zoals mijn maker mij maakte. Op die dag daar in Shreveport, toen dat oproer kwam en al die jonge kleurlingen daar waren, communistisch geïnspireerd. Ik heb u hier in deze preekstoel verteld dat Martin Luther King de grootste schuldige is die de gekleurde mensen ooit hebben gehad. Dat is juist, die man zal duizenden van hen naar een slagplaats leiden. Zo is het. Geïnspireerd door het communisme. Laat mij mijn standpunt bewijzen. Ik zei dat ongeveer 2 jaar geleden. Zie wat er nu gebeurt. Ze zeiden dat ze vochten voor integratie. En toen de wet hun integratie gaf, en tot uw mensen die niet geloofden in integratie, schaamt u, onze natie staat integratie toe. En wij moeten doen wat de grote baas ook zegt. Dat is precies juist. En nu, u zegt, om niet in plaatsen te komen, mogen komen enzovoort, dergelijke dingen, om te winkelen of om achterin de bus te mogen zitten enzovoort. Nee meneer, de wet zegt dat ze precies zo zijn als wij, dus we zijn hetzelfde als zij. Laten we er dan naar handelen. Laten we op die wijze zijn en dat is precies wat alle werkelijk wederom geboren mensen geloven. Nu ik geloof dat dit in hun hart is. Ik had nooit zo'n gevoel van mensen als ik had voor die arme mensen in Afrika, de wijze waarop zij werden behandeld. En ik geloof niet in dat spul. Ik ben iemand uit het zuiden, ik werd geboren ginds over de rivier, maar ik ben als Abraham Lincoln. Ik kom hier omdat ik geloof dat de mensen gelijkwaardig geboren werden. Zo is het. En ik geloof niet in het scheiden van mensen en dergelijke dingen als die mensen gedoopt met de Heilige Geest enzovoort. Maar kijk, het zijn niet die waarlijk wederom geboren christelijke gekleurde mensen die al deze moeite veroorzaken. Wilt u hen daarvoor veroordelen? Wat dan met sommige van onze afvallige blanke jongeren? Zie? Nu, wat voor de een geldt, geldt ook voor de ander. Wel, onze blanke jongeren veroorzaken 2 keer zoveel moeite als zij. Dat is precies juist. Waar komt het vandaan? In onze hogescholen en dergelijke. Sommige van onze hoger geschoolde mensen veroorzaken deze dingen, zie? Wel, wat is het? Nu, om u te laten zien dat het communisme is en niet die gekleurde mensen. Dat is hoe het communisme altijd is binnengekomen, om het erover te nemen. Ze doen dat in elke natie. Dat is hoe zij het doen en ze laten u tegen elkaar vechten, revolutie, en dan nemen zij het in zonder een schot te lossen. Ze willen deze natie niet opblazen, ze willen haar hebben. Ze kunnen het van binnenuit infiltreren. En nu, zij zagen een geval om dat te doen en ze weten waarom de oude revolutie er ging en dachten dat zij een nieuwe revolutie zouden kunnen beginnen om te bewijzen dat mijn standpunt duidelijk is nadat zij integratie hebben gekregen. Ze hebben het nu wettig rechtmatig, veroorzaken zij nu meer moeite dan in het begin, zie? Het laat zien dat het communisme is en niet die kostbare zielen die geboren zijn uit de geest van God. Moeten wij nog in vuur zijn om het evangelie te prediken? Of is de tijd voorbij? Nee, blijf zo hard prediken als u kunt. Broeder, blijf erbij, ik sta achter u. Broeder Branham, als u profeteert over het niet eten van eieren en niet te wonen in de vallei, was die profetie slechts voor u of voor de samenkomst? Goed. Jaren geleden, ongeveer 30 jaar geleden, gaf ik een profetie dat het zou komen te geschieden dat in de laatste dagen er ziekten zouden zijn onder de dieren, onder het vee. En eieren, zelfs bij eieren. En het zou gebeuren dat er eieren zouden zijn die niet geschikt zouden zijn om te eten. Ook zou het komen te geschieden dat mensen die in de valleien woonden. Nu bedenk, ik profeteerde dat lang geleden, 30 jaar geleden, dat het zou komen te geschieden dat mensen die in de dalen woonden, dat ik christenen zou vragen uit de valleien te verhuizen en dat zij eten, ze zouden vergiftig zijn. Het zou gevaarlijk zijn, ik geloof dat ik het zo zei, voor de mensen om in de dalen te leven. Nu, dat was voordat zij fall-out hadden, of iets wisten over fall-out, radioactiviteit. Maar dat was de Heilige Geest die mij waarschuwde. En juist nu, zelfs bij ons vee, u ziet het van die markten afgehaald worden, omdat zich door de bespuiting met DDT iets in de koeien heeft vastgezet. Let weer op. Al dat kruisingsspul en die dingen die ze doen, bederft absoluut het menselijk ras. 30%, 20 of 30%, zegt Reader's Digest, beste, van de patiënten in het ziekenhuis worden daarin opgenomen vanwege de dokters. Zij zullen u een medicijn geven om dit uit u te slaan en daardoor begint er weer wat anders. En hebt u op de eieren gelet? Vorig jaar waren er in Louisville en Jeffersonville honderden gevallen waarin men ziek werd en in het ziekenhuis werd opgenomen omdat men overgegeven had door het eten van eieren die de kippen hier in de vallei, de eieren in de vallei pikten voluit op en vergif in onkruid enzovoort. Alles is besmet. Maar hier krijgt u het, mijn broeder. Ik geloof het met mijn hele hart dat er geschreven staat in de schrift dat geen voedsel ontvangen moet worden zonder dankzegging. Want het wordt geheiligd door het woord van God en gebed. Zie? Als u het eet, zeg dan, Heer Jezus, u bereidde het voedsel voor mij. Nu met geloof heilig ik dit voedsel tot versterking van ons lichaam. Eet het dan. Want alles wat wij doen is door geloof. Beste broeder Brennan, zijn er gronden voor echtscheiding voor een dronken echtgenoot? Van een dronken echtgenoot? Ik houd er niet over om over echtscheiding te spreken. Ik zal daar wat later over spreken. Broeder Brennan, broeder. Eén moment. Dat heeft betrekking op een van de predikers hier. Laat me het eerst lezen. Eén moment. Wel, ik vertel u, ik zal hem toch lezen. Broeder Brennan, broeder Neville vertelde mij door profetie, dat het zo spreekt de Heer is, dat ik de Heilige Geest zou ontvangen. Hoewel mij deze verzekering verteld werd, dat ik de Heilige Geest zou ontvangen, heb ik tot op heden nog niet de Heilige Geest ontvangen. Moet ik doorgaan? Ja, inderdaad. Doe dat. Blijf geloven. Let op, ik stond gisteren bij broeder Wood toen er een telefoontje kwam van een man die in een rolstoel zat. Die hier kwam met een last op zijn hart voor een broeder of iemand die een alcoholist was en bij de anonieme alcoholisten was geweest en inspuitingen gekregen had in het ziekenhuis enzovoort. En broeder Neville sprak in tongen of gaf op de een of andere manier een profetie over deze persoon en profeteerde dat er iets ten goede met die man zou gebeuren binnen de eerstvolgende dagen of iets dergelijks. En de man belde op en 60 dagen uit het ziekenhuis is en niet één keer meer gedronken heeft of een pil genomen heeft om met het drinken op te houden of iets dergelijks, en dat wat broeder Neville in profetie sprak kwam te geschieden. Prijs de Heer. Wij geloven dat onze broeder een man van God is. Geliefde broeder Brennan, zijn degene. Nu wacht, laat me daar even stoppen. Nu, dat is wat ik de mensen probeer te vertellen. Broeder Neville gelooft dezezelfde boodschap die ik geloof. Broeder Caps, broeder Bieler, broeder Ruddle, al deze broeders hier in de omgeving geloven dezelfde boodschap die ik geloof. Ze prediken deze al, net als ik. En als u wilt, het werkelijk wilt gaan, u gaat verhuizen en u gaat met pensioen of iets dergelijks, en u wilt voor het woord komen, kom hier, kom naar de tabernakel, daar hoort u het. Dit zijn godzalige mannen. Het zijn mannen die dezelfde Heilige Geest hebben die ik heb en u hebt. Onderwijzen uit dezelfde Bijbel en dezelfde boodschap. Liefde broeder Brennan, zijn degenen die in tongen zullen spreken, het overblijfsel? Ja, die heb ik gehad. Die heb ik gehad. Vrouw die in tongen spreekt. Broeder Brennan, uw prediking over de doop van de Heilige Geest, is de doop in Jezus naam? Ja, die heb ik gehad. Laten we zien. Broeder Brennan, de Bijbel vertelt ons dat een vrouw haar man moet gehoorzamen. Ik ben een christin en mijn man is een zondaar. Hij vervolgt mij op elke wijze die hij kan, opdat ik niet naar de gemeente zal gaan en mijn Bijbel lezen en hij ontkent het woord. Wat moet ik doen? Wat moet u doen? Nu luister. U wordt verondersteld uw man te gehoorzamen, dat is het woord. Nu, als hij u vertelt en u weigert om de Bijbel te lezen en naar de gemeente te gaan of iets dergelijks, hoeft u daaraan niet te gehoorzamen, omdat hij die niet zijn vader, moeder, een vrouw, man, vrouw of wat dan ook zal verloochenen en mij volgen is mij niet waardig. Klopt dat? Nee, geen man behoort, niet, een man wordt niet verondersteld die macht over een vrouw te gebruiken. Alleen haar heerser boven u, broeder, een recht om het haar te vertellen en wordt zij verondersteld naar u te luisteren, maar u hebt niet het recht om haar te slaan of te treiteren of die dingen te doen. Precies niet. Ziet u, God maakte voor de man een hulp en geen deurmat. Bedenk, zij was uw liefste, ze behoorde het altijd te blijven. Wanneer en waar zal het volk van God vergaderen voor het laatste woord? In Christus, ja. Voor de laatste dag zullen zij in Christus vergaderen. Vergeet het nu niet, we hebben hier een vergaderplaats, we hebben die gewoon precies. Men noemt ons, nu hier is die vraag van onlangs. Wij worden onreine vogels genoemd omdat wij naar de gemeente van Junior Jackson gaan. Soms omdat wij zijn met de, hij voegt zich niet naar de nieuwe gemeenteregels hier in de gemeente. Zijn wij buiten de volmaakte wil van God om daarbij tijden naartoe te gaan? Nee, meneer. Ik geloof dat Junior Jackson een man van God is. Ik heb het al verklaard. Ik geloof, nu, we zijn het niet eens over de orde van de gemeente. Nu, ik geloof dat Junior wel... Hoeveel kennen Junior Jackson? Wel, wij weten dat de man een godzalig man is. Hij gelooft deze boodschap precies zoals ik. En hij gelooft deze dingen. Eerlijk, Junior en ik zijn gewoon kameraden. Net als de rest van deze mannen hier. JT. En broeder Ruddle. En broeder Jackson. Broeder Beeler. En al deze broeders hier, we zijn alle tezamen. Nu, wij mogen dan alles niet eender zien, zie, maar wij geloven dezezelfde boodschap, zie. En wij blijven staan, samen. Daar, daarginds is broeder Hume, een zendeling, en ook zo veel verschillende. Soms kom ik er zelfs niet toe hun namen te noemen, maar u weet dat ik hoe dan ook bedoel, broeder, zeker. U zou graag ophouden met verplegen. Ik vroeg dat. Herinnert u het zich? Dat is een dierbare lieve zuster die iets wilde weten over verpleging. Toen ik klein was, vertelde ik iedereen dat ik prediker wilde worden. Die heb ik gehad, die ook. Ja. Wat moet je daar vandaag mee doen? Wel, dit is een brief van een predikerwerker voor Christus. Die niet is, het is gewoon een persoonlijke brief aan mij. Hij is van broeder Tyler, een van onze broeders hier in de gemeente. Dat zijn ze allemaal. Dank de Heer. Ik ben de mensen dankbaar. Ik heb zojuist de lege gedeelte. Ik vraag me af of zuster Wilson nog in het gebouw is. Ik zag haar hier. Weet u wat ik een poosje geleden deed, zuster Wilson? Ik keek naar de foto's van toen wij de hoeksteen legden. Ik keek naar de foto en zag hoop en mij voordat we getrouwd waren. Ik wist zelfs niet dat... Ik herinner mij een foto toen ik uit een van mijn gevechten kwam en kampioen werd. Ik keek naar mijn foto onlangs toen ik staatswildopziener was hier in Indiana. En één, ik geloof van de kerk. Weet u, ik veronderstel dat er van die groep die overgebleven is, er hier vanavond nog maar één persoon zit. Hoeveel zijn er hier uit de tijd dat wij de hoeksteen legden daar in het begin? Steek uw hand op. Mijn broeder en zuster Wilson. Ik wil u beiden iets vragen. Herinnert u zich hoe wij alle begonnen? Herinnert u zich die oude vloer als deze vol modder was? We hadden oude ramen die rammelden. We hadden $80 om mee te beginnen. Een grote hoop onkruid. Het leek wel op een bos hier achter ons toen wij de tabernakel bouwden. Kijk naar ons allen die onze gelofte deden en om het altaar heen liepen. Wij zagen hen komen en gaan, de een na de ander. Hebt u hen opgemeten hoe zij gingen? Nu denk aan hen die weggingen van de boodschap, hoe zij gingen. Denk eraan. Hier zijn wij vanavond. Na heel die groep. Van 3 keer meer dan wij hier nu hebben bij onze volste samenkomsten. Denk eraan. Hoe de schoolbussen hier geparkeerd werden. Van over het hele land. Overal vandaan. Kriskras op dit parkeerterrein. Zelfs de tenten waarin we voorzien hadden vanwege de toeloop. Konden de mensen niet bergen. Die kwamen om samen te vergaderen. Ik was nog maar een jonge prediker. Zie? En uit die duizenden die wij hadden, zijn er hier vanavond 3 overgebleven. Ik herinner mij zuster Wilson daar, toen ik aan haar bed geroepen werd, toen zij stervende was aan TB, bloedend, totdat de lakens en kussenslopen daar bebloed in de hoek lagen. Ik herinner mij dat de Heilige Geest het bloed stopte. Een paar dagen daarna doopte ik haar. In de Ohio rivier, in ijswater, in de naam van Jezus Christus. En plaatste haar achter in mijn open wagen, een kleine oude open wagen, en reed haar van Utica, is het niet zo, van... Zuster Wilson spreekt tot broer Ben. Ja. Zuster Hope, mijn vrouw, de zuster daar, zat voorin in een kleine open wagen. En mijn moeder en zuster Snelling achterin. Ik heb een foto, zuster Snelling. Mama en alle, mevrouw Weber, mijn schoonmoeder, wij allemaal daar. En Meda, nog maar een klein meisje daar buiten staand. En nu, een vrouw met grijs haar. Een vrouw spreekt, een zuster spreekt met broeder Brennan. Ik herinner mij dat zij een speltjesdag hadden om ons eerste geld te krijgen. En ik herinner mij dat Hope op de hoek stond. En ze was nog maar een meisje van ongeveer 16 jaar. En ze verkocht zoiets als dit, dit speltje vasthoudend, gaf hun een speltje, het zou doen in, en een dronkaard kwam langs en zei, pardon mevrouw, hij zei, wat verkoop je? Hij zei, niets, dus geef ik u dit speltje. Ze zei, het is een bijdrage voor de kerk. Als u hierin iets wil doen, als een bijdrage, we proberen genoeg geld te krijgen om een tabernakel te bouwen in de stad. Ze zei, als u er iets in wil doen, dan kunt u het doen. Maar als... Hij zei, ik heb niks. Ze zei, neem het speltje hoe dan ook. Hij nam het en keek ernaar. Aan de ene kant stond, waar wilt u de eeuwigheid doorbrengen? En aan de andere kant stond een groot vraagteken. Waar zult u de eeuwigheid doorbrengen? Een vraag. Hij wankelde terug, keek ernaar. Zei, juffrouw, u stelt een ernstige vraag. Ze zei, maar hij moet opgelost worden. Vanavond achter het gordijn van de tijd. Ik herinner mij de laatste woorden die ze zei. Ik herinner mij wat ik haar vertelde. Ik herinner het mij. Heel zeker. Er is heel wat water door de rivier gegaan. Vroeger, voordat wij zelfs een gemeente hadden, plachten wij te staan, elkaars handen vast te houden en dit lied hier te zingen. Ik kan het gewoon horen. Myrtle was toen nog maar een klein kind. Ik heb de foto van de kleine Leroy die daar buiten stond, zo'n klein peutertje. Blessed be, gezegend zij de band. Hearts in Christus, die onze harten bindt in christelijke liefde. Lordship of kindred minds. De gemeenschap van gelijkgezinden is als die van boven. Terwijl we dat zingen, zijn er velen die ginds wachten op zijn komst. Wij van elkaar scheiden. It gives us inward pain. Het doet ons van binnen pijn. Hebt u elkaar zo lief? Maar we zullen in het hart verenigd zijn en hopen elkaar weer te zien. Broeder Freeman, u bent er dichtbij, is het niet? Ik dacht zojuist, ik kende u toen wij naar het huis van broeder Roy gingen. Herinnert u zich de Edcox? Ik kreeg Kenneth. Wat was de naam van zijn zus? Broeder Freeman spreekt met broeder Roy. Ik heb hun foto, we stonden daar allen met onze armen om elkaar heen, voor het gebouw, terwijl dokter Roy E. Davis de herder was. Ik keek er een poosje geleden naar, dat dok bracht me naar de foto's. Het gaf me echt een beetje een vreemd gevoel. Nu velen van hen zijn heen gegaan, zie, heen gegaan. Het zal niet lang duren, of wij zijn ook heen gegaan, zie. Maar, asunder part, it gives us inward pain. Als we uit elkaar gaan, geeft het ons inwendige pijn. We shall still be joined in heart. Maar we hoop zullen toch verenigd zijn van hart en hopen elkaar weer te zien. Herinnert u zich broeder Bosworth? Net voor zijn heengaan stond hij op in de kamer, wandelde over de vloer en schudde de hand van zijn vader en moeder en zijn bekeerlingen tot Christus. 40 jaar. Ze waren al 40 of 50 jaar dood. Hij zag ze daar in de kamer staan en probeerde hen aan iedereen te laten zien. Wat was het? De oude man ging dat land binnen waar ik die morgen was in het visioen. Zo is het. Ik zag hen daar. Ze waren weer jong. We zijn nog steeds verenigd in ons hart. We hopen elkaar weer te zien. Zo is het. God zegen u. Ik keek toevallig achter in het gebouw, sprekend over mijn gekleurde vrienden, en ik zie broeder en zuster Nash daar achterin zitten. Ik wist niet dat jullie hier waren. Ik keek gewoon toevallig daar achter. Ze zitten helemaal achterin. En deze oude broeder die hier zit, is dat de broeder die mij af en toe die geweldig grote roep geeft die daar zit? En ik kan niet op zijn naam komen. Broeder Wood zei dat hij met hem sprak. Hij zei, weet u, als de geest mij treft, moet ik het uitroepen. Hé! Hey! Hij zei, ik hoop dat ik niets verstoor. Als u niet hé hey uitroept, verstoort het mij. God zegen u. Ik heb u lief, broeder, zuster. Zo is het. Broeder Nash, zuster Nash, u weet dat ik u lief heb. Jazeker. U bent mijn broeder en zuster in Christus Jezus. Dierbare lieve vrienden, alle vele anderen, als ik enige van hen gemist heb, die deuren staan hier voor u open. De deuren van de hemel zullen ook geopend zijn. We shall still be joined in heart and hope to meet again. Mijn geloof ziet op naar u nu, terwijl we zingen. Laten we het nog één keer zingen nu. Het is nu tijd om naar huis te gaan. My face looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Laten wij dat heilig heilig nog eens proberen, wilt u? Geef ons een akkoord, zuster, kent u het? Kent u het? Herinnert u zich de tijd dat zuster Gertie en die anderen het zongen? De dag is stervend in het westen. De hemelen zegenen de aarde wordt gezegend. Wat houd ik van het ondergaan van de avondzon als hij ondergaat, terwijl de vogels hun laatste lied zingen? Ik geloof dat de avondtijd, hebt u opgemerkt, dat de wind zal ophouden met waaien. De vogels zullen zwijgen, zie. Het is de wereld die sterft, de dag die sterft, om morgenochtend weer geboren te worden. In orde nu, laten we nu proberen, als we kunnen.
Holy, holy.
Lee, kom even hier, leid het. Ik ken het, geloof ik, niet op die wijs. En laat me het proberen zonder de muziek, zie. Laten we zien of we het kunnen zingen. Nu, ik weet, ik zou het verkeerd kunnen hebben. Zie, help me nu, ieder van u, nu.
Holy, 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 Lord God, most house, heaven and earth are full of thee. Heaven and earth are praising thee, O Lord Most High.
Like that? Houdt u daarvan? Doet dat niet iets aan u? Laten we het nog eens proberen. Ik hou ervan, u ook? Oh, ik hou gewoon zo van die goede oude liederen. Er is iets met die liederen waar ik van houd. U kunt al uw kleine ritmische liederen hebben die u wilt. Geef mij dat. Daar hou ik van. Zoals Ga door de gescheurde voorhang. En al deze andere fijne liederen. Ik hou van die liederen. Ik geloof dat zingen een deel is van de aanbidding. Ja, beslist. Zingende de lofliederen voor de Heer. In orde, tot slot, nu het lied. Neem de naam van Jezus mede. Mogen de Heer u nu zegenen, terwijl we staan. Terwijl we staan.
The name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give you. Oh, take him everywhere you go. Precious name, oh, how sweet. Hope of earth and joy of heaven, precious name, precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of heaven.
Nu hier is het vers waar ik van hou, en het is een waarschuwing voor u allen. Wat moeten wij doen?
Name of Jesus with you as a shield in every snare.
Een schild in iedere strijd.
Listen.
Luister.
Temptations run together.
Wat moet ik dan doen?
Keep that holy name in prayer. Precious name. Prayer once sweet. Hope of earth and joy of heaven. Precious name. Oh, how sweet.
Laten we nu onze hoofden buigen.
Till we meet.